Dames en heren, leden van de commissie, publieke tribune, kijkers thuis, hartelijk welkom bij deze commissievergadering van de commissie bestuur. Een speciaal woord van welkom aan onze gasten van de raad, leerlingen van het Manet College die in de voorbereiding al druk bezig zijn geweest met het onderwerp voor agenda punt 4 en vooraf ook al kennis hebben gemaakt met een aantal raads- en commissieleden. Hartelijk welkom. Ik stel vast dat het quorum aanwezig is, maar ik heb wel een aantal afmeldingen. De heer Kiela is verhinderd, de heer Vermeulen is verhinderd, de heer Geraat is verhinderd en mevrouw Angevaar is verhinderd. En volgens mij is de rest dan allemaal aanwezig. Maar van akte. Ik ga door naar agenda punt 2, vaststellen van de agenda. Ik heb wat op mijn bureau gevonden, maar volgens mij wil de heer Poel ook daar iets over zeggen.
Ja, voorzitter. Formeel is het nog niet geagendeerd, maar wij hebben pas geleden een brief gekregen van het startblok. En wij hebben ook al vernomen, inmiddels uit de pers en via een brief die we ontvangen hebben, dat er op gereageerd is door de burgemeester. En wij zouden graag die brief van het startblok en het antwoord van de burgemeester en het item startblok willen agenderen voor deze vergadering.
Als de commissie daarmee instemt, dank wel de heer Poel, dan zou ik dat voorstel willen doen. Dan is het voorstel om dat toe te voegen na agenda punt 9, zou mijn voorstel zijn. Ik weet niet of de commissie daar anders over denkt. Niet, dan wordt het agenda punt 9a, waarvan akte. En u heeft behalve een voorstel, een brief gekregen van... op uw bureau gevonden van het startblok van de burgemeester en aanvullend ook een brief van de wijkraad De Valuwe. Die kunt u betrekken bij dat agendapunt. Is daarmee de agenda vastgesteld? Ik ga door naar agendapunt 3. Inventarisatie spreekrecht voor burgers. Ik heb geen aanmelding ontvangen, maar ik wil toch wel even rondkijken. Prima, dan komt dat overeen. Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht. Ga ik door naar agenda punt 4. Voorstel tot het vaststellen van de verordening winkeltijden gemeente Kuik 2012. En ik begin maar over links, de heer Poel.
Ja, voorzitter, dank u. Ja, ik heb in mijn bijdrage denk ik weinig vragen voor de wethouder. En dat komt enerzijds omdat we die vorig jaar in september al uitgebreid gesteld hebben. En de ervaring van toen leerde dat de wethouder daar deels niet op in is gegaan en ook de eigen lijn bleef volgen zoals ik mijn lijn bleef volgen. Maar anderzijds ben ik ook van mening dat wij in deze commissie en straks in de raad uiteindelijk het vervolgtraject moeten bepalen. En de discussie moeten beëindigen met de vraag of wij nu rijp zijn en voldoen aan toeristische gemeenten zijn en rijp zijn om zondag openstelling te hebben. Maar wij pakken, of ik pak in ieder geval de draad weer op waar we in september vorig jaar in commissieverband zijn geëindigd. En ik ga niet uitgebreid in herhaling vervallen, want ik heb toen uitgebreid verwoord en weerlegd waarom naar onze mening Kuik op dit moment althans niet kan worden gezien als een toeristische gemeente. En de kritiek op de onderbouwing van het collegevoorstel destijds werd overigens breder in deze commissie gedeeld. En in elk geval wil ik hetgeen ik in september heb verwoord als opnieuw herhaald en ingelast beschouwen, zoals dat altijd zo mooi juridisch wordt genoemd. We zijn nu 8 maanden verder. En wat is er gebeurd sinds september 2011? Het voorstel is aangevuld, aangepast, mede op basis van een advies dat is gevraagd aan een advocatenkantoor. En er ligt dus ook een notitie van dit advocatenkantoor, Dirk Staar-Busman. Daarvoor overigens mijn dank, want hoewel deze adviezen in de regel dienen ter onderbouwing van het doel dat wordt nagestreefd, ben ik niet ontevreden over dit advies, omdat het op onderdelen ook een bevestiging vormt van de kritiek die vanuit de commissie in september werd gegeven, met name ten aanzien van de hamvraag, is Kuik op dit moment rijp om als toeristische gemeente te worden betiteld? De wet is veranderd en biedt de gemeente die mogelijkheid voor toeristische gemeenten en dus die zondagopenstelling toe te staan. Maar die wet is mede veranderd, zo staat ook in het advies met zoveel woorden, omdat er misbruik werd gemaakt van de oude wet, Kuik niet in de laatste plaats. Dat betekent dus ook dat het gebruik maken van die nieuwe wet niet het lichtzinnig mag gebeuren en de doelstelling van de wet moet worden gerespecteerd. En daar waar het advies van de advocaat inzoomt op Kuik, staat daar op pagina 7 toch met zoveel woorden en ik citeer, dat de in de motivering opgevoerde toeristische voorzieningen niet direct overtuigend zijn. Verder wordt er, citeer ik, gelet op de bezoekersaantallen, onderscheidt Kuit zich niet in betekenende mate van andere gemeenten. Wij interpreteren deze zinsnede zo, dat wordt bedoeld niet van andere toeristische gemeenten. Niettemin maakt de motivering, zoals die nu is opgesteld, onvoldoende duidelijk dat er sprake is van substantieel toerisme. En dat laatste wordt ook nog eens in de conclusie van de advocaat herhaald. Bezien we vervolgens het aangepaste voorstel, dan is er wel rekening gehouden met het advies van de advocaat. Maar de aanpassingen zijn ons inziens marginaal. De onderbouwing die moet aangeven dat Kuik een gemeente is met een substantieel toerisme is ongewijzigd gebleven. En de conclusies van de advocaat was hierin helder, namelijk dat naar wettelijke maatstaven dat onvoldoende was. Onderschrijft uw wethouder derhalve in deze het advies van de advocaat dat Kuik op basis van het onderliggend voorstel geen substantieel toerisme kent. Indien u toch anders van mening bent, waar baseert u zich dan op? Wel is voor wat betreft die onderbouwing gebruik gemaakt van de in het advies genoemde mogelijkheid om Kuik te positioneren als centrum in een toeristische regio. En daarbij is het Rabo-rapport uit 2011 is grondlegger. Dit rapport dat ziet echter met name op de mogelijkheden om toeristisch te groeien en qua voorzieningen dient duidelijke nuance te worden toegebracht dat op vlak van cultuur en sport het aanbod beperkt is. De banen in de vrije tijdssector middels een grafiek uit 2009 worden opgevoerd als duidelijke onderbouwing. Maar de oplettende lezer ziet hierin toch met name een uitschieter in Gennep vanwege Centerparks, waarmee we dus naar ons idee op bedenkelijke wijze vervolgens willen aantonen dat Kuik het centrum is in een toeristische regio. Dat zou dus eigenlijk Gennep moeten zijn. Waarop baseert uw wethouder dat Kuik desalniettemin het centrum is van deze toeristische regio? En daar waar ik Centerparks noem, heb ik meteen het bruggetje naar een onderdeel dat er nog steeds in staat, de Dommelsvoort. De advocaat adviseert om dit eruit te laten omdat de Dommelsvoort op dit moment van besluitvorming er nog niet is en je dus ook niet kunt gebruiken. Want wanneer de Dommelsvoort werkelijkheid is, dan zou de Kuikse grafiek wel eens behoorlijk kunnen stijgen. En dan zijn we terug bij een punt dat mijn fractie reeds in september noemde, namelijk we staan niet principieel afwijzend tegenover een zondagopenstelling, maar is dit wel het moment dat we dat overtuigd kunnen zeggen dat we een toeristische gemeente zijn. En de realisatie van Dommelsvoort zou daarin wel eens een sleutelrol kunnen vervullen. Maar de grote vraag is nog steeds, komt de Dommelsvoort er wel? Wanneer kunt u ons hierover bijpraten en is het niet raadzaam eerst dan de zondagopstelling een item te maken? Met andere woorden, ons lijkt de volgorde op dit moment verkeerd. Maar terug naar Kuik als centrum van de toeristische regio. Deze aanvulling in de motivering, voorzitter, heeft naar onze mening op dit moment geen toegevoegde waarde om te concluderen dat we nu reeds substantieel toerisme hebben. Onze oude argumenten en ons standpunt blijven op dit punt ongewijzigd. Naast het positioneren van Kuik als centrum van de regio is het aangepaste voorstel in het voorstel een tweede aanvulling te zien, namelijk een vervolgbijeenkomst van de Kuikse ondernemers in november 2011. Die vergadering is belegd en in de uitnodiging is duidelijk aangegeven dat de zondagopenstelling centraal zou staan. Dus elke ondernemer die lid is, in elk geval lid is van de OVC, kon hier gebruik van maken. De conclusie van die avond is dat de aanwezige ondernemers in meerderheid voor de openstelling zijn. Het feit dat zulks mede wordt gevoed door het gedachtegoed dat de overheid zo min mogelijk bemoeienis moet hebben, laat ik even buiten beschouwing. Het feit dat de ondernemers in meerderheid voor zijn is niet onbelangrijk, maar voorzitter, binnen de wettelijke kaders, heb ik al eerder aangegeven, is dat niet doorslaggevend. U maakt overigens geen melding van een bijeenkomst over het centrummanagement op 12 maart, jongsleden. En een van de punten die daar besproken werd was toeristische gemeente en zondagopenstelling. Er werd inderdaad belang gehecht aan Kuik als toeristische gemeente, maar niemand of weinig van de aanwezigen, en dat waren toch veel ondernemers uit het centrum, hechtte hier belang aan een zondagopenstelling. Het is dan toch vreemd dat wordt aangegeven dat er onder de ondernemers veel draagvlak voor die zondagopenstelling is. Ik denk dat er toch nog wel behoorlijk wat verschil van mening bestaat. En dan is meteen mijn bruggetje naar de enquête onder de burgers, want die wordt opnieuw net als in september naar voren gebracht. Wij zijn en blijven van mening dat hier is gepeild. Enerzijds niet representatief en anderzijds is de verkeerde vraag gesteld. Naar ons idee is hier gemeten om mensen het gemakkelijk te maken de weg te vinden naar de supermarkt. Maar er is niet de eigenlijke vraag gesteld, vindt u Kuik zo toeristisch dat we om die reden de winkels, en dan bedoel ik niet alleen de supermarkt, maar alle winkels ook op zondag open zouden moeten zijn. We hebben, zoals gezegd, al in september aangegeven dat we dat niet vinden op dit moment. Aan de overige elementen waar krachtens wetgeving aan moet worden voldaan, wethouder, zoals de zondagsrust, openbare orde en veiligheid van de positie van de kleine ondernemer, is geen nieuwe aandacht geschonken in het aangepaste voorstel. En ook die elementen, heb ik in september aangegeven, zijn te weinig onderbouwd om te voldoen aan de maatstaven van de wetgeving. Concluderend, voorzitter. Wij blijven primair bij ons standpunt dat dit voorstel op dit punt te prematuur is. Dat laat onverlet, voorzitter, dat wij ook best constructief willen blijven. Met het oog op de strategische visie van KUIK 2030, waar ook KUIK wordt gezien als een gemeente die op toerisme wil inzetten. En de zondagopenstelling van winkels kan dan ook geen gesloten boek zijn. In dat kader gaan wij ook niet voorbij aan die mening van die ondernemers, ook al vind ik het niet doorslaggevend. Maar gelet op het gewijzigde voorstel dat nu voorligt, vragen wij ons af waarom u toch ook niet heeft gekozen, voorzitter, voor een seizoenopenstelling, althans dat in het hernieuwde voorstel voor is gebracht, in de zomermaanden. Want kijk je naar die hernieuwde onderbouwing, dan zie je toch dat het toerisme met name ziet op het toerisme in de zomermaanden. Dan zou je eerder verwachten dat als je het hebt over de zondagopenstelling, dat je dat seizoensgericht doet. Nu krijgt het toch nog zeer de sfeer van dat we dit doen om de supermarkten tegemoet te komen. En ik zou er dan ook van de wethouder willen vernemen, even los van de discussie hier binnen deze commissie en binnen de raad, of die optie op zichzelf nog steeds bespreekbaar is. Want wanneer wij al met uw college meedenken, heb ik al gezegd, dan zien wij op basis van die stukken meer een seizoensgebonden toerisme. Voorzitter, een aantal kleine vragen, maar de wethouder mag in tegenstelling tot het verleden ook best reageren op de lijn en de strekking van mijn verhaal, want daar gaat de discussie ook over. Dus daar laat ik het in eerste termijn bij.
Dank u wel. De heer Hagema, je zou kunnen concluderen, alles gezegd is, dus men kan...
Ja, precies. Ik wou u net vragen, mag ik het iets korter doen?
U mag het zeker korter doen. Ik heb nog proberen te kijken wat het in het reglement staat, maar ik weet niet of er iets in is opgenomen.
Oké, okay,
ja,
nou...
In het reglement van de raad is 5 minuten, maar... Dus gaat uw gang, de heer Hagema.
Dank u wel. Een aantal van de argumenten die meneer Poel naar voren toe bracht, zijn ook van ons en onnodig om te reageren. We willen nogmaals benadrukken dat wij principieel niet tegen deze zondagsopening zijn. Waar we zouden ook, als daar zogezegd een markt voor is, dan moeten we het vooral doen. En als wij een toeristische gemeente willen zijn of kunnen zijn, wie zijn wij om dan dat tegen te houden? Wel moet het kunnen. En wat ons betreft zeggen wij dan ook dat de hele opening, de zondagsopening, niet moet vallen bij het eerste stukje tegenwind, wat je eventueel zou kunnen krijgen. Kortom, juridisch zul je een verdedigbare zaak moeten hebben. Daar hebben we nog wel wat vragen over, omdat we daar nog niet helemaal van overtuigd zijn. En een van die elementen daarin zijn de belangen allemaal goed afgewogen. We hebben er een aantal van gelezen. En een aantal zijn ons, nemen we mee als iets wat we als een pennenstreek zien. Een aantal anderen zijn van belang. Een van de vragen die wij wat dat betreft overhouden is dat winkelpersoneel, de belangen van het winkelpersoneel, we hebben zojuist een interessante discussie gehad met de jongeren. En een van de dames in hun midden vond het een prima idee dat het zondags open ging, want dan hadden ze 200%, verdienden ze 200%. Dus dat wil er nog wel even gezegd hebben dat het wel dat er redelijk argumenten zijn aan de overkant. Wel is het zo dat het winkelpersoneel natuurlijk, wat ons betreft, dat daar goed naar gekeken zou moeten worden. En dat zij ook de mogelijkheid moeten hebben, indien zij op welke reden dan ook niet op zondag willen werken, dat die mogelijkheid er zou moeten zijn. Ik weet niet of daar alles een keer naar gekeken is, wethouder. Misschien een vraag voor u om daar nog eens naar te kijken. Verder is een van de argumenten is ook de kleine winkelier, die gespecialiseerde winkelier, die misschien hier de dupe van zou kunnen zijn, zou kunnen worden. Ik kan mij herinneren bij vorige gelegenheden dat er ingesproken is door een van die gespecialiseerde ondernemers. En wat mij uit de stukken niet helemaal duidelijk is geworden, zijn daar meer van dit soort ondernemers die de dupe dreigen te worden van deze openstelling. Ja, verder wil ik ook nog eventjes onder woorden brengen wat ook al door meneer Poels juist gedaan is. Dat inderdaad Dobbelsvoort is natuurlijk een premature zaak. En ook het feit, zo zitten er nog wat meer dingen in, ook het feit dat je het van de Valk meeneemt als toeristische trekpleister. Terwijl dat zeer de vraag is. Kortom, we hebben nog wel wat vragen, maar zoals gezegd staan we open voor deze discussie en zullen we zeker luisteren naar de argumenten van de collega's om te zien hoe wij ons standpunt naar de vorm kunnen geven. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Kerskes.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal pogen nog wat korter te zijn. Want heel veel argumenten die de discussie beïnvloeden zijn genoemd en die leven natuurlijk bij ons ook. Het voorstel heeft bovendien een geschiedenis. Het is een keer eerder ingebracht, toen te weinig onderbouwd. Mijn directe vraag aan de wethouder is of hij denkt dat met wat nu voor ligt en gesteld dat het door zou gaan, we juridisch sterk genoeg staan tegenover eventuele bezwaarmakers. Want dat blijft gelukkig mogelijk, een goed Nederlands rechtsprincipe. Ja, in welke mate Kuik toeristisch is, wel of niet. Ik denk dat we ons inderdaad vergissen dat het eigenlijk veel sterker het geval is dan we wel eens denken. Wel sterk seizoensgebonden. We zitten bovendien ook daar in een ontwikkeling waarvan ik neem aan de collega commissieleden, raadsleden ook hopen met mij dat die ontwikkeling voor Kuik zo belangrijk sterk doorgaat. Wij denken dan ook dat de spin-off van beide elkaar kan beïnvloeden. Als het een sterker en beter winkelklimaat is, kan dat bijdragen aan een toeristisch klimaat. Die kant is er ook, die is niet genoemd. Kortom, alle punten op een rijtje zettende, denken wij dat het de moeite waard is om op dit moment het als een experiment te starten. Het 2 of 3 jaar, dat is ook discutabel, de kans te geven. En dan met alle betrokkenen nog eens goed te kijken van, nou, moeten we dit doorzetten? Moeten we dit aanpassen? Bijvoorbeeld wat de heer Poel suggereerde, na een seizoensopening. Maar dan weten we waar we over praten. Nu blijft het toch een beetje het principe huldigen, wat wij ook doen. Zonder dat je precies weet hoe winkeliers ermee om zullen gaan, hoe het publiek ermee om zal gaan en of het bevorderend werkt voor de economie van Kuik. En daar is toerisme een mogelijk sterke speler voor. Dank u wel.
Dank u wel. Ik ga verder. De heer Jacobs.
Voorzitter, dank u wel. Ook wij hopen dat Kuik binnen niet al te lange reeks van jaren een toeristische gemeente zal kunnen worden. Wettelijk gezien denk ik dat we daar nu een hele kluif aan hebben om dat te halen. Ik heb wat vragen aan de wethouder op het gebied van wat cijferwerk. Op pagina 2 onder het kopje Kuik uniek somt u een aantal gemeenten op met de verschillende aantallen koopzondagen. Als ik daar de procenten optel, dan kom ik niet verder dan 97 in plaats van 100. Dus er zijn een paar spelers weggevallen. Verder spreekt u over 443 gemeenten in 2007. Volgens mij leven we nu echt in 2012 en hebben we nog maar 415 gemeenten. Verder de enquête onder de winkeliers waar u zich op baseert, daarvan zullen wij graag een nadere uitwerking van willen zien. Wie heeft aan die enquêtes meegenomen, hoeveel mensen waren er op die bijeenkomst enzovoorts enzovoorts. Wat zijn naar uw mening de echte veranderingen ten opzichte van de vorige keer dat dit onderwerp ook aan de orde is geweest? Verder de onderbouwing toeristenbelasting. Dan noemt u een reeks belastingjaren op met de daarbij behorende jaaromzetten. Voorzitter, kunt u aan mij helder maken waarom in het jaar 2008 een significante afwijking zit ten opzichte van de andere jaren? Verder berekent u het aantal overnachtende bezoekers. Graag zal ik dit nader toegelicht zien hoe u aan dat aantal komt en wat de prijs dan is die elke bezoeker aan toeristenbelasting betaalt. Nou, verder is er al een heleboel gezegd, dat hoef ik niet te herhalen. Tijdens de bijeenkomst ondernemers van het centrum is echt niet gebleken dat er ondernemers zijn die staan te trappelen om op de zondagopenstelling hun winkels te openen. En in het voorspel wat we net gehad hebben met de gasten van de raad is er ook al gesteld dat er op koopzondagen die in Kuik gehouden worden minder dan de helft van de winkels open zijn. Dus als het publiek er zo lauw op reageert, dan vind ik niet dat wij ons wat dat betreft tegen de wet in het vuur uit de sloffen moeten gaan lopen. In de eerste termijn. Bedankt.
Dank u wel. Ik ga door naar fractie PLC. Heer Van den Burgt.
Ja, dank u voorzitter. De winkeltijdenwet, ook al is die aangepast op 1 januari 2011, biedt natuurlijk nog steeds de mogelijkheid om een zondagopenstelling te doen. Er zijn wel wat meer restricties aangebonden dan in de wet daarvoor. Dus als ik op bladzijde 2 van het voorstel lees, 42% had zich aangemeld als toeristische gemeente, is toch misschien interessant om te weten hoeveel gemeenten er sinds 1 januari 2011 daarbij zijn gekomen en de kritiek van de wet, dus zeg maar eventjes de rechtbank, want door meerdere insprekers al gezegd, daar zouden we wel eens terecht kunnen komen, het hebben gehaald. In principe staan wij niet negatief tegenover een zondagopenstelling en willen we die vrijheid geven aan degene waar het hoort, de ondernemers zelf. Wat betreft de verordening aan zich, want uiteindelijk is dat hetgeen waar we over besluiten, los van het feit dat ik zou zelf hebben gekozen voor een wat andere volgorde van de artikelen, want ik ga nu al lezen in artikel 2 over beslistermijn en pas in artikel 6 begrijp ik van hey, dat gaat over de ontheffing voor nachtwinkels. De vraag eventjes wat betreft artikel 5 heel specifiek. De raad van de gemeente Kuik kan iets bepalen. Hoe gaan we dat dan nog verder redigeren? Komt het college dan nog met een apart voorstel of gaan we nu iets bepalen? En de zon- en feestdagen is wel heel ruim natuurlijk. Onafhankelijk van welk geloof je aanhoudt, voor veel mensen is een eerste kerstdag toch een feestdag. En als we nu alle zondagen en feestdagen, betekent dat een winkel ook automatisch open mag zijn op een eerste kerstdag, een eerste paasdag of een eerste pinksterdag. En kun je natuurlijk voorstellen dat die hieruit worden gehaald en wellicht met een ontheffingsmogelijkheid worden, die mogelijkheid wordt geboden. Een vraag die ook al aan de andere kant is gesteld. Is Kuik het hele jaar toeristisch? Tot zover.
Dank u wel, de heer Gerrits.
Ja. In de vergadering van 7 september heeft de VVD al laten weten dat wij overtuigd waren van de argumentatie van het college om Kuik aan te wijzen als een toeristische gemeente. Niet iedereen in deze vergadering heeft zich toen laten overtuigen. Vandaar dat de commissie toen gevraagd heeft om nog eens met duidelijkere argumenten te komen voor het standpunt. Wij vinden dat de argumentatie ditmaal gewoon nog beter is. Het zal dan niet verbazen dat we dit keer in ieder geval ook het voorstel van het college zullen steunen. Voor ons is het belangrijk te weten of het voorstel door de meerderheid van de ondernemers gesteund wordt. We vinden het verstandig dat de wethouder nogmaals met de OVC daarover gepraat heeft. En als we dan horen dat na beraadslaging 71% van de leden ja zegt tegen openstelling op zondag, dan betekent dat voor ons dat er voldoende draagvlak is. Je kunt natuurlijk altijd zeggen dat er andere comité's...
Voorzitter, mag ik?
Ja.
De heer Hagemeijer.
Ja. Dat is ook een van de vragen die we ook een beetje hier onder dit stuk hebben liggen. U praat over 71%, maar waar praat u dan precies over? Zijn het dan alle winkeliers in Kuik of zijn het de toevallig aanwezigen die daar waren? En dan, stel dat er 5 zijn, dan zijn er 3 voor en 2 tegen, dus ja.
Ik ga uit van de cijfers. 71% van de mensen van de OVC, die ik toch beschouw als vertegenwoordigers van de ondernemers. En hoeveel het uiteindelijk zijn, dat maakt me dan niet eens zoveel uit. De mensen waren breed geïnformeerd dat er op die vergadering gesproken zou worden over deze materie. En dan beschouw ik de uitslag als maatgevend.
Moment, de heer Poel.
Ja, voorzitter, toch nog een aanvulling erop, meneer Gerrits, want ik heb in mijn verhaal ook gewezen op een wat recentere datum van 12 maart, wat over centrummanagement ging. En daar bleken toch de getallen en de opvattingen wat anders te liggen. Tenzij het anders is, dat hoor ik dan wel. Maar heeft u daar in ieder geval wat van meegekregen? Want u bent goed op de hoogte van die 71%, maar voor het centrummanagement daar heeft u niks van vernomen op 12 maart.
Ik ga uit van de cijfers die in dit rapport staan. En alles wat er nu op tafel komt is natuurlijk voor iedereen een overweging om zijn gedachten te bepalen. Vandaar dat u het ook inbrengt, neem ik aan. Goed, mag ik even verder?
U hebt nog steeds het woord.
Oké, dank u wel. In ieder geval, het gaat om de zaak, zijn we toeristisch of niet? Dat is uitgangspunt van de discussie, hoor ik bij de meesten. Je kunt je net zo goed afvragen, is Kuik agrarisch? Is een agrarische gemeente, als iemand positief daarop reageert, dan moet hij wel beseffen dat de meeste inwoners van onze gemeente niet in de landbouw werkzaam zijn. Gelukkig een aantal wel, voorzitter.
Een niet relevante vraag hier vanavond.
Dat is geen vraag, dat is een opmerking, voorzitter. En is bijvoorbeeld Nijmegen een agrarische gemeente, omdat er binnen zijn gemeentegrens een paar boeren te vinden zijn? Ik wil daarmee aangeven, de normstelling is natuurlijk discutabel. Zijn we als Kuik een industriële gemeente? Ja, daar kun je ook ja of nee op zeggen. Daar kun je hele discussies op loslaten. Zijn we een toeristische gemeente? In het verlengde van de voorbeelden die ik noem, zou je bij een gering toerisme al kunnen zeggen, ja, we zijn een toeristische gemeente. Maar zelfs uit de cijfers die ik hier krijg, lees ik dat Kuik best een behoorlijk toerisme heeft. Er zijn in ieder geval gemeentes in de landen waar het toerisme substantieel geringer is dan in Kuik. We zijn geen Amsterdam, Volendam of Valkenburg, maar ik denk als we kijken naar de cijfers en ook als je rondkijkt, zeker in de zomer, dan mag je concluderen dat we best toeristisch Kuik met de omgeving aardig op de kaart staan. Ik kom tot een afronding.
Doe dat eerst maar en dan wil de heer Poel u een vraag stellen.
Oké. Bedenk ook dat zelfs in Volendam het toerisme niet de belangrijkste bron van inkomsten is. Zo zie je maar weer. Laat ik teruggaan naar de kern van de insteek van de VVD. Wij zijn een liberale club en een club die vindt dat als de meerderheid van de ondernemers, ik verwijs naar de OVC, gewoon open wil zijn op zondag. Dat betekent dus niet dat het moet. Dat moeten we steeds in de gaten houden. En de wetgeving geeft die mogelijkheid. Dan moeten we daar als gemeente, vind ik, niet dwars voor gaan liggen. Dan geven ze gewoon de ruimte die ze graag willen. Een jonge dame, dat weet ik zeker, hier in de zaal, die wil best voor 200% in Kuikse klederdracht door het dorp of door een willekeurige supermarkt lopen om het toeristische gehalte nog wat op te fleuren. Dat was het, voorzitter. Dank u.
Dank u wel. Ik had gehoopt dat u afsluitende conclusie korter was. Ik weet niet of de heer Poel nog wil interroperen en daarna de heer Jacobs.
Ja, voorzitter, eerste opmerking, want kijk, u heeft het over agrarisch, industrieel of toeristische gemeente. Het gaat erom, meneer Gerrits, dat we of we substantieel toerisme hebben. En u baseert zich op de stukken en ik heb in mijn betoog, en dat zit ook bij de stukken, daar zit een stuk van Dirk Staar-Busman bij, waar heel nadrukkelijk in de conclusie wordt gezegd dat we op dit moment geen substantieel toerisme hebben. En daar hoor ik u dan niet over. Maar primaire vraag gaat daar dus over van toeristisch één, maar bent u van mening substantieel toerisme? Want u maakt wel vergelijkingen met Volendam, maar goed, die vergelijkingen kun je dus niet maken.
Dat is de kern van mijn
De heer Gerrits.
Ja, dat is de kern van mijn verhaal, dat het heel moeilijk is om die norm te stellen, wanneer ben je toeristisch? En we verschillen daar kennelijk van mening over en dat mag in een gelukkig in een democratie.
Met dank de heer Jacobs.
Voorzitter, ik wil toch even een opmerking maken over die jonge dame die dan denkt dat ze 200% meer loon kan verdienen op een zondag. Ik loop mijn hele leven lang al in supermarktwereld rond en daar waar de supermarkten op zondag open zijn, daar wordt gewoon leeftijdsdiscriminatie toegepast. Want de mensen die door de week aan het werk zijn, krijgen nooit de kans om die 200% te innen. Er worden gewoon jeugdigen van 14 jaar ingezet. En dus dat feest gaat niet door. Maar ik begrijp wel uit het betoog van de heer Gerrits dat de VVD staat voor vrij doorwinkelen.
Met dank. Ik ga verder, mevrouw Weijers.
Dank u wel, voorzitter. De vragen die wij reeds in september gesteld hebben en de opmerkingen die wij gemaakt hebben, die blijven eigenlijk voor ons nog steeds van kracht. De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is of er in onze gemeente inderdaad sprake is van substantieel toerisme. Verder hebben wij nog de volgende vragen. Tegen een genomen besluit gebruikmaking van de toerismebepaling kan beroep worden ingesteld. Bestaat er ook een beroepsmogelijkheid wanneer er niet gekozen wordt voor de status van toeristische gemeente? En er wordt inderdaad melding gemaakt van een enquête onder de aanwezige ondernemers, 71% daarvan. Die zou voorstander zijn van de zondagsopenstelling. Onze vraag is inderdaad van hoeveel procent van alle ondernemers waren op die vergadering aanwezig. Welke toeristische aantrekkingskracht gaat van Kuik uit wanneer 1 of 2 van de 10 winkels daadwerkelijk open zijn op zo'n zondag? We verwijzen hierbij naar de laatste koopzondag begin april. Wij achten het van wezenlijk belang als je altijd op zondag open moet zijn, dat dan op zijn minst nu de 12 open zondagen ook aantrekkelijk moeten zijn. Het argument inderdaad over de hotelovernachtingen in het hotel, vragen wij ons ook af hoeveel daarvan zijn zakelijk en hoeveel daarvan zijn toerisme. Dan hebben we nog een aantal opmerkingen. Het CDA is ook van mening dat een eventuele openstelling, dat daarmee gewacht moet worden totdat Dommelsvoort gerealiseerd is. Dan zijn we inderdaad van mening dat eerst maar eens de 12 koopzondagen goed op van de grond moeten komen. En ook de verschillende openingstijden van winkels op dit moment op vrijdagavond kan wat ons betreft ook wat verbeterd worden. En verder hecht het CDA nog steeds aan de zondagsrust en ook voor de zelfstandige ondernemer. Kortom, ondanks alle pogingen die in de begeleidende toelichting worden ondernomen, is het CDA nog steeds niet overtuigd van het toeristisch karakter van onze gemeente. Het creëren van extra kansen voor Kuik door openstelling op zondagen zien wij derhalve op dit moment nog niet. En verder blijven wij de indruk houden dat met dit voorstel vooral tegemoet wordt gekomen aan de wens van de supermarkten. Tot zover.
Met dank. Het woord is aan de wethouder, de heer Van Veen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat we wel een stapje verder zijn gekomen dan in september. Ik denk dat we daar dan ook maar gewoon moeten beginnen. Wat we gedaan hebben in de afgelopen periode is met name gekeken of het stuk juridisch houdbaar zou zijn. En dat hebben we op twee manieren geprobeerd te doen. Dat hebben we geprobeerd te doen via de advocaat van de gemeente Rheden. Dat is ook duidelijk in de stuk aangegeven. Waarbij de advocaat van Rheden niet zegt dat wij niet toeristisch zijn. De advocaat zegt dat het stuk zoals het er lag wellicht onvoldoende argumentatie was om toeristisch te zijn. En dat is de reden waarom we het stuk hebben aangepast. Dus de advocaat heeft niet beoordeeld hier in Kuik met een rondgang of wij toeristisch zijn. Hij heeft gewoon ons tips gegeven om het stuk zo aan te passen dat het bij de rechter meer kans van slagen zou hebben. En daar hebben wij uiteraard weer opnieuw hem om advies gevraagd. Hij vindt het heel interessant om te volgen en hij acht het kansrijk.
Voorzitter. De heer Poel.
Ik wil niet in discussie gaan of het kansrijk is, want bedoel, dat maakt uiteindelijk een rechter uit. Maar ik vind wel dat u volledig moet zijn, wethouder. Kijk, hij is niet rondgelopen voor toeristisch zijn, maar hij heeft wel geoordeeld, heb ik ook gezegd in mijn stuk, dat er op basis van het oude stuk geen substantieel toerisme was. En dat blijft hij staande houden, heeft tips gegeven, die heeft u verwerkt in uw voorstel. Maar het feit dat op basis van de argumenten van de Valk, alle toeristische elementen in Kuik, of we substantieel toerisme hebben, daar heeft hij wel een oordeel over geveld dat dat niet zo is. En u heeft dat vervolgens aangevuld met de positionering in de regio. Dat is het verschil.
Maar die positionering, voorzitter, in de regio is dus een aanbeveling die advocaat heeft gedaan. Ook op basis van zijn kennis. En volgens mij kom ik daarmee tegemoet daar wat de commissie aan mij heeft gevraagd. Vergroot de slagingskansen bij een rechter. Kan ik dan garanderen dat een rechter hier geen gehakt van maakt? Ja, dat heb ik vorige keer ook gezegd, dat kan ik nooit. En ik ben ook absoluut niet bereid om mijn politieke leven te koppelen aan een uitspraak van een rechter, want het zou wel eens een uitdaging voor hem kunnen zijn. Dus ik kan dat niet wegnemen, dat er altijd onzekerheid blijft op het moment dat een voorzieningenrechter een uitspraak gaat doen. Alleen ja, op een bepaald moment laat je je informeren. Ik wilde nog daar iets extra's over zeggen, dat ik ook getelefoneerd heb met de Stichting Tegen Verruiming Koop Zondagen, omdat ik echt wilde dat er een zo integraal mogelijk beeld zou ontstaan. Die mensen die hebben mij wel netjes te woord gestaan, hebben ook een heel leuk stukje geschreven op hun website, maar hebben gezegd van ja, het past niet helemaal in ons beleid om te gaan toetsen of het wat jullie hebben opgeschreven, of dat leidt tot de zondag toe, of het toestaan van een zondagopstelling. En dat is vanuit die stichting ook wel te begrijpen. Maar we hebben daar wel heel goed met elkaar eventjes over gesproken. Laat het duidelijk zijn dat deze stichting hoe dan ook tegen zondagopenstellingen zijn. Die zijn gewoon vanuit hun geloofsovertuiging principieel tegen. Maar goed, we hebben echt geprobeerd om zo breed mogelijk informatie terug te krijgen. Vandaar dus het aangepaste voorstel. Er is één hele belangrijke vraag door bijna alle fracties gesteld en dat is de meningspeiling bij de OVC. Heel simpel, daar waren 32 mensen aanwezig en dan kunt u zelf uitrekenen hoeveel er voor waren en hoeveel tegen. Waar het om gaat is dat, en daar heb ik met de OVC indringend over gesproken, in de uitnodiging aan de leden, dat heb ik ook geverifieerd bij mensen die niet aanwezig waren, heel expliciet vernoemd was dat het zou gaan over de zondagopenstelling en dat iedereen met klem werd verzocht. Voorzitter. Ik maak het heel even af, daar aanwezig te zijn. En dat is ook de reden waarom op deze manier gestemd is. Er heeft zich daar ook een hele leuke, vind ik, respectvolle discussie ontpopt tijdens die avond. En misschien is dat het moment waarop de heer Jacobs nog iets zou willen zeggen, anders raad ik door. Tijdens die avond...
U zei ik ga door, maar ik dacht u rondt af. U zet een punt achter uw zin en dan krijgt de heer Jacobs het woord voor een interruptie.
Dankjewel, voorzitter. Ik zou aan de wethouder willen vragen, die 32 mensen die waren op een vergadering aanwezig. Was dat de jaarvergadering van OVC?
De heer Van Veen.
Ja, ik krijg vanuit het publiek krijg ik een knikje dat ik kan zeggen dat het ook direct de jaarvergadering van de OVC was.
En heeft u daar een vervolgvraag op?
Mag ik dan daarop wijzen dat tijdens die jaarvergadering een overgroot deel van de horecaondernemers onder het publiek zat en dat deze uitslag mij dan toch niet bevredigt? Maar goed.
De heer Van Veen.
Ja, nu maken we het steeds ingewikkelder. Wat ik probeerde aan te geven aan u is dat de OVC 96 leden heeft, dat daarvan 1/3 is gekomen. En dan mag u van mij conclusies trekken of dat percentage, of dat nou wel of niet representatief is. Waar het mij als wethouder om gaat, is dat ik een indringend gesprek heb gehad met het bestuur van de OVC en dat ik gevraagd heb of de mensen expliciet uitgenodigd zijn over dit onderwerp. En ik denk dat ik dan uiteindelijk ook naar u moet zeggen dat dit het resultaat is van de inspanningen van de OVC en dat iedereen die in ieder geval dan voor was, dan wel tegen, de mogelijkheid heeft gekregen om zich uit te spreken. Meer dan dat kan ik niet doen. Ik kan ook direct de relatie leggen, denk ik, met de bijeenkomst van 12 maart, zonder dat ik daarbij aanwezig ben geweest, zonder dat ik daarvan terugkoppeling heb gekregen. Wat heel duidelijk was bij de OVC-bijeenkomst, is dat de mensen die voorgestemd hebben, absoluut niet gegarandeerd hebben dat ze alle dagen open zullen zijn op zondag. Zij zaten ook meer op het standpunt dat zij vinden dat wij niet moeten regelen of winkels wel of niet op zondag open moeten zijn. Ik maak dat heel even af. Sterker nog, aan het einde van het agendapunt ging de discussie in de jaarvergadering van de OVC over welke 12 zondagen het komend jaar open moesten. En toen kwam de OVC en de leden van de OVC, ook degenen die tegen waren, die kwamen zondagen tekort om al hun wensen in te willigen. En dat was natuurlijk op zich wel een beetje hilarisch en daar werd ook om gelachen. Dus het geeft even de sfeer weer waarbinnen de OVC daarover heeft gediscussieerd.
De heer Poel, korte interruptie.
Ja, dat was toen net mijn punt, wethouder. Hè? Want bedoel, ik leg een bruggetje naar die centrummanagementbijeenkomst. Want daar heb ik wel de berichten van, de signalen van gekregen, dat het toeristisch zijn, dat geen punt van discussie was, maar inderdaad het zondags open. En dat sluit aan bij wat u zegt, van dat veel ondernemers daar niet voor zullen kiezen. En dan is natuurlijk de vraag, want daar staan wij beleidsmatig voor. Ik wil niet de juridische discussie dadelijk hebben. Daar staan wij beleidsmatig voor. Of je dan niet straks gewoon je doel voorbij schiet, en dan sluit ik aan bij wat de anderen gezegd hebben, omdat je gewoon gaat zien dat meer dan de helft of een kwart niet open is. En dan zijn we op papier toeristische gemeente, maar inhoudelijk krijg je het gemor alweer in de straat, zoals we dat nu ook wel eens hebben op die 12 zondagen. En dat vind ik op zichzelf veel belangrijker als percentages op dit moment.
De heer Van Veen.
Ja, volgens mij staat dat los van het besluit wat je neemt. De winkels mogen nu open van 6 tot 10 's avonds. En klaarblijkelijk reguleert die ondernemers reguleren zichzelf. Er is geen één winkel in Kuik meer open tot 10 uur. Ik hoor net al dat wij als gemeente dan maar moeten zorgen dat de koopavonden aantrekkelijker worden. Dat gaan wij niet doen. Wij bieden ondernemers de mogelijkheid om open te zijn. En dat is nu van 6 tot 10. En dat betekent dat wij van mening zijn op basis van de toeristische bepaling dat dat ook op zondag het geval zou moeten zijn. Ja, ik kan geen garanties geven dat het gebeurt. Ik denk alleen dat wij er als gemeente dan in ieder geval wel tussenuit kunnen. En dan kunnen ze zelf met elkaar steggelen wanneer ze wel of niet open willen zijn. Dan is er veel gezegd over het project Dommelsvoort. In juni wordt het bestemmingsplan in principe hier aangeboden. Dat is de deadline die we hebben opgelegd aan het consortium. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. En zoals u weet zullen we nog een keer een bijeenkomst organiseren. En dat moet een beetje passen in uw eigen agenda die nogal druk is. Waarin we gaan vertellen waar we eigenlijk allemaal contractueel aan verbonden zijn. Want ik kan u vertellen, dat is een boekwerk. Even kijken. Ja, dat draagvlak. Ja, u kunt mij in ieder geval niet verwijten dat het gaat zoals het gaat. Als we het hebben over de OVC, ik denk dat ik daar net al voldoende over heb gezegd. Voor wat betreft de representativiteit, op zich een mooi woord, over de enquête die gehouden is door de ondernemers. Ik wil ook bij u opwijzen dat wij via het Kuiks Weekblad een totaal andere oproep hebben gedaan, die wel inhoudelijk precies aansloot bij dat wat u zei. En dat het daar het aantal reacties bijzonder gering op is geweest. En ik heb de vorige commissievergadering al aangegeven dat het gewoon een feit is dat mensen zich in Kuik niet hebben georganiseerd om tegen de zondagopenstelling te zijn. Het is wel druk op de publieke tribune, maar dat heeft volgens mij een andere oorzaak dan dit punt. Ik vind in ieder geval dat wij als college het maximale hebben gedaan, daar heeft de krant voor gezorgd, om die maatschappelijke discussie tot stand te brengen. Is gewoon volgens mij niet gebeurd. Dat slaat voor mij ook meteen op de zondagsrust, omdat we daar eigenlijk dan aan voldoen. Dus ik denk niet dat dit voorstel te prematuur is. Uiteraard hopen wij met z'n allen, en ik denk dat we het daar ook mee over eens zijn, dat het nog beter kan in Kuik voor wat betreft het toerisme. En ik vind op zich de opening voor die seizoensopenstelling, en dat heb ik ook van D66 gehoord, van zouden we dat niet een tijd moeten proberen om te kijken wat het nou werkelijk oplevert. Daar wil ik niet negatief tegenover staan. Past ook binnen het raadsbesluit wat er ligt. Er liggen keuzes voor. Alleen het college heeft gezegd, uit het oogpunt van minder regels, minder reguleren, doe het dan maar meteen in één keer goed. Wat is dan de toegevoegde waarde? Dat we moeten gaan controleren of die winkels dicht zijn op 1 oktober of 1 november. Dan zijn de belangen goed gewogen, winkelpersoneel. Ik hoor net van meneer Jacobs dat daar op zondag alleen maar 14-jarigen werken. Ik weet niet hoe lang u al niet meer op zondag gewerkt of gewinkeld heeft, maar ik denk niet dat dat conform de waarheid is. Ik ga ervan uit dat iedere ondernemer zijn eigen route kiest. Daar ga ik me ook absoluut niet mee bemoeien. En wat hij in ieder geval wel moet doen, is voldoen aan de wet. En op het moment dat hij niet voldoet aan de wet, heeft hij een probleem. En ik weet zeker dat er ook bij de mensen die straks in klederdracht door het dorp lopen, dat er mensen bij zijn die toch eens een keer aan een bond gaan vragen of de beloning conform de afspraken is.
De heer
daar zijn regels voor.
Korte interruptie.
Ja, kort even terug naar het vorige punt, want u gaat er nog wel snel overheen, wethouder. Ik heb ook die opening geboden, seizoenstoerisme, hè, omdat, kijk, u zegt van, wij hebben getracht om de slagingskrans te vergroten. En als ik die stukken dan constructief interpreteer, dan wordt die slagingskrans op zichzelf vergroot op het moment dat je aan seizoensgebonden. Nu legt u het weer bij de raad neer, maar u mag daar zelf ook nadrukkelijk op basis van de onderliggende onderbouwing een mening over hebben, met name als hier binnen deze commissie en straks binnen de raad daar ook breder over gedacht wordt.
Ik volhard, meneer voorzitter, ik volhard in het BMW-voorstel wat voor ligt. Ik heb alleen gezegd dat de optie die u noemt een leuke is. Ik kan ook niet inschatten of dat juridisch andere dingen zou opleveren. Maar volgens mij is het stuk gewoon juridisch houdbaar. Dus daar hoeven we dat soort besluiten niet voor te nemen.
Voorzitter.
De heer Kerskes.
Op de interruptie van de heer Poel ook nog even reageren. Dat is juist de reden waarom ook wij zeggen, proberen, bijvoorbeeld 2 jaar. Wacht het af, dan kunnen we het met een duidelijk reglement doen. Dan zien we wat er gebeurt. En dan zou straks best de conclusie kunnen zijn, het wordt uiteindelijk een seizoensopenstelling. Maar dan weten we waar we over praten. Draai je het om, start je nu met een seizoensopenstelling, dan blijft altijd de vraag, moet het niet het hele jaar?
Precies.
Ik vind het de moeite waard om het experiment gewoon te doen.
De heer Poel.
Nou ja, goed, dan verschillen we dan over mening. Want ik denk dat het erger is als je zeg maar extremer begint en vervolgens terug moet omdat het niet werkt. Dus je kun je beter fasegewijs beginnen. Dat je zegt van sluit aan bij hoe we toeristisch zijn en op het moment dat we daarin groeien, dan zet je de volgende stap. Maar goed, daar bent u anders van mening in.
U heeft uw punt gemaakt. De heer Van Veen.
Ja, er is de vraag gesteld of specialistische winkels, of die de dupe zouden kunnen worden van dit besluit. Ja, ik kan dat niet uitsluiten. Dat kan ik niet. De vraag is terecht. Maar ik ga ervan uit dat mensen ondernemer zijn geworden om kansen te pakken en kansen te grijpen. Ik ga ervan uit dat ook voor specialistische winkels, en dat zie je ook op andere plekken, wel degelijk kansen zijn om zich op zondag te onderscheiden.
De heer Hagemeijer.
Dank je, voorzitter. Nou, de vraag was eigenlijk meer van één ondernemer is het redelijk bekend. Daar hebben we een aantal keren hier ook in deze zaal iets van gehoord. Maar de vraag was eigenlijk meer, is u bekend of dat voor meerdere geldt?
De heer Van Veen.
Ja, voor 29% van de mensen die bij de OVC aanwezig waren. Die hebben die afweging gemaakt. En ik heb niet het mandaat gekregen om te noemen wie voor of wie tegen was. Dus dat wou ik hier ook niet doen. Maar ik kan me heel goed voorstellen, ook uit de gesprekken die ik heb gevoerd, dat er ondernemers zijn die bang zijn forse omzet te verliezen als ze zelf op zondag niet open kunnen. Want daar gaat het dan om. En anderen wel op zondag open gaan. Ik kan dat niet uitsluiten. Maar ja, die mensen mochten nu ook tot 10 uur open zijn, zullen we dan maar zeggen. Ik vind het heel lastig. Ik heb die van 6 tot 10 gehad. Ik heb gezegd hoeveel mensen aanwezig waren. Ja, er zijn wat vragen gesteld over de getallen en zaken die we gepresenteerd hebben. Wij hebben de getallen gebruikt die gewoon beschikbaar zijn. Ik kan er eigenlijk, ja, 2008, waarom is het hoger? Ik heb die vraag ook al een keer hier intern gesteld. We weten het eigenlijk niet precies. Dat zouden we nog maar eens een keertje dan moeten navragen. Ik kan u wel vertellen dat de jaren die ontbreken in het stuk, wat daar de opbrengsten van waren. De ene was 2,6 en de andere 2,8. Ik zal hem heel even erbij pakken, het goede stuk. Maar het past in ieder geval, het was in 2010 2,3 en in 2011 2,8. En dat past wel bij het gemiddelde beeld wat we hebben met omzetten. Daar zijn een aantal technische vragen over gesteld van wat doen wij daar nou precies mee? Ik kan dat nog even heel kort herhalen. Waarom weten we deze getallen? Dat komt omdat wij op basis van de omzet en de btw-afdracht de toeristenbelasting doorrekenen aan onze toeristische ondernemers. En daarom weten wij deze getallen. Er moet een piek geweest zijn, dat is duidelijk, in 2008. En ik zal kijken of ik toch bij de raadsvergadering u precies kan vertellen waarom die piek erin zat. Wat belangrijk is in ieder geval dat wij wel het gemiddelde, dat we dat als uitgangspunt kunnen nemen. Daaruit berekenen wij dus ook het aantal overnachtingen. Ik neem aan dat dat dan ook helder is. Dat kunnen we op basis van de toeristenbelasting en de btw-afdracht van de ondernemers.
Voorzitter.
Heer Jacobs.
De wethouder die berekent de aantal overnachtingen, maar dan kan hij ook de overnachtingsprijs bekendmaken die dan bij Van der Valk gerekend wordt.
En uw vraag daarvoor is?
Maakt die prijs dan bekend?
Ja, u gaat er dan, maar dat vind ik een beetje flauw. U gaat ervan uit dat dit alleen maar gegenereerd wordt door Van der Valk, terwijl wij juist in het stuk proberen aan te geven dat het over alle. Ik zit morgen bij Fred van der Valk en ik zal aan hem vragen of ik zijn tarieventabel mag hebben. Dan stuur ik die naar u door. Dan kunt u zelf uitrekenen hoeveel omzet hij heeft.
De heer Jacobs.
Voorzitter, die tabellenlijst kan ik bij Fred van der Valk zelf ook ophalen. In het stuk staat van deze totaal omzet wordt ongeveer 2 miljoen, 75% is dat, bijgedragen door personen die nachtverblijf in een hotel of pensioen hebben genoten. Nou, dat is natuurlijk overwegend Hotel van der Valk geweest. En dan kun je dat inderdaad dan terugrekenen. Maar dan kom je op een overnachtingsprijs waar Van der Valk geen genoegen mee neemt. Dat weet ik wel.
Nu snap de heer Van Veen.
Nu snap ik uw vraag. Ook dat zal ik morgen vroeg aan Fred van der Valk vragen of zijn bezetting echt zo slecht is. Dat is volgens mij dat wat u probeert te zeggen.
Ga er verder.
Het aantal overnachtingen is trouwens wel aangegeven en staat volgens mij in de Excel-tabel. Dan loop ik nog eventjes door. U kwam tot een percentage van 98% bij het aantal gemeentes wat genoemd is. U moet me even vergeven dat ik zo snel niet met u 97, dat ik zo snel niet met u heb kunnen meerekenen. Waar het ons om gaat was om even ook conform de toezegging aan te geven dat er nu gemeenten zijn die toeristisch zijn, waarbij u zichzelf de vraag mag stellen hoe toeristisch ze dan zijn. Ja, de volgorde van de verordening, dat vind ik altijd hele interessante discussies. Wat mij betreft zijn we dat zo uit als u wil dat dat gewijzigd wordt. En die ambtenaar die zegt dat maakt helemaal niks uit, dan draai ik dat met evenveel gemak weer om. Maar ik neem aan dat dit toch wel een soort standaardverordening is van de VNG. Hallo? Ja, ik hoor zelfs ja in mijn oor. Dus er zijn waarschijnlijk meer. Er zouden meer mensen zouden dit moeten opvallen. En dan zal de standaardverordening ook wel weer worden aangepast. Maar daar komen we volgens mij vrij snel uit. Ik vind de discussie over eerste kerstdag, eerste paasdag en eerste pinksterdag vind ik wel een hele interessante. En ik zeg heel eerlijk dat ik daar niet over nagedacht heb. En dat vind ik op zich, los van het feit dat ik liever geen werk meer zou hebben met dit soort verordeningen. Schat ik zelf in dat een winkel niet open is op eerste kerstdag, dat zichzelf reguleert. Maar ik vind het op zich wel een hele interessante vraag. Kinderen laten werken, heb ik het over gehad.
Meneer voorzitter.
Ja.
Ik had even een specifieke vraag gesteld over artikel 5, wat dan precies mee werd bedoeld van de raad kan bepalen. Het is in deze woning de raad bepaald of komt er nog een vervolg op dit artikel? Dat is een technische vraag die kan worden meegenomen in beantwoording richting de raad.
Laten we afspreken dat één persoon tegelijk praten is voor de rest ook makkelijker te volgen.
Ik zeg
uw vraag, de heer Van den Burgt.
Artikel 5 is mij even onduidelijk, maar die kan wellicht worden meegenomen in beantwoording richting de raad.
De heer Van Veen.
Ik denk dat het bezoek komt dat de raad kan besluiten.
Ik kan alleen maar zeggen wat hij zegt en dan werkt het gewoon fonetisch. En ik heb geen idee wat hij bedoelt. Als je naar het artikel kijkt, dan lijkt het erop.
Ik stel voor, als u op deze wijze vaker gaat souffleren, dan wil ik u uitnodigen om ook een microfoon te pakken.
Terecht, voorzitter. Wat we hebben afgesproken met de heer Van den Burgt, is dat wij daar apart even bij hem op terugkomen.
Prima.
Dus textueel,
als de heer Van den Burgt dan ook prima vindt.
En dat krijgt iedereen, dan heeft iedereen daar kennis van.
Buitengewoon. Gaat u verder.
Ja, het CDA heeft wat gezegd over het aantal koopzondagen dat er in april niemand is. Ja, dat blijft een probleem. Het hoeft maar slecht weer te zijn, maar dat weet u volgens mij vanuit de professie. Dan wil iedereen weg uit Kuik, want toerisme is leuker als het mooi weer is. U heeft een punt. Zo nu en dan is het gewoon niet druk. En ik moet ook met u bekennen dat op vrijdagavond steeds meer winkeliers hun winkel dichtgooien. Omdat er gewoon geen droog brood te verdienen is. Een feit. Ik kan er niets aan doen. Wij als gemeente gaan in ieder geval niet de verordening aanpassen door te zeggen dat je op vrijdag niet meer open mag zijn. En dat past volgens mij weer bij de intentie van het stuk wat vandaag voor ligt. Meneer de voorzitter, ik ben wellicht een aantal zaken vergeten, maar ik wou het hier in de eerste termijn bij laten.
Wij zullen zien, dank u. Is het ook zo dat hij een aantal dingen vergeten is? En zo ja, dan wil ik daar de gelegenheid voor geven. En anders ga ik gewoon door met de tweede termijn. Maar ik wil graag wat vergeten of onvoldoende. Mevrouw Weijers.
De vraag over de beroepsmogelijkheid wanneer niet gekozen wordt voor een de status van toeristische gemeente is niet beantwoord. En of het bekend is hoeveel niet-zakelijke overnachtingen er bij Van der Valk geweest zijn. Die is ook niet beantwoord.
Dank u. Kunt u daar nog een antwoord op dichten? Aan u het woord.
Die beroepsmogelijkheid is er niet. Dus dat is dan helder. En over die zakelijke overnachtingen en de toeristische overnachtingen, die weten wij niet. En wij vragen ons ook af of dat er eigenlijk wel ter zake doet op het moment dat we ergens naartoe gaan. Er staat namelijk nergens vermeld dat een zakelijke klant al dan niet toerist is.
Nee, oké, maar
mevrouw Weijers.
Heel veel mensen die daar beroepshalve zijn en die zijn er over het algemeen tussen maandag en vrijdag. Dus al de bezetting in de weekenden is logischer dat toeristisch is dan de bezetting door de week.
Wat is logica? U zult vast gelijk hebben, maar het doet feitelijk niet ter zake.
Nou, het is mede om te bepalen hoe toeristisch wij zijn.
Daar verschilt u van mening over, begrijp ik?
Nee, ik verschil op zich helemaal niet van mening. Ik heb alleen het idee dat het CDA niet overtuigd zal zijn als ik zeg dat 80% van die mensen toch nog in Kuik komt. Als dat betekent dat daarmee het standpunt van het CDA wijzigt richting de raadsvergadering, wil ik morgen ook best aan Fred van der Valk vragen of hij even op papier wil zetten. Maar ik heb niet het gevoel dat daar uw mening mee wijzigt. Voor het stuk is het in ieder geval niet relevant.
Dat is een helder antwoord. Ik ga door naar de tweede termijn. En ik zou u willen verzoeken om geen zaken te herhalen, maar nieuwe zaken aan de orde te stellen.
Ja. Nou, voorzitter, even ingaande op die beroepsmogelijkheid die er niet is, dat betwijfel ik. Omdat als wij straks een besluit nemen als raad, dan is het op rechtsgevolg gericht. Dus ik betwijfel dat. Maar goed. Dat
maar is misschien wel een punt wat uitgezocht kan worden als u daaraan twijfelt.
Ik denk dat je er nog eens even goed naar moet zoeken. Maar waar het kijk om gaat... in de eerste termijn, nu in de tweede termijn, is het accent heeft gelegen op de juridische haalbaarheid. Het gaat mij nu niet specifiek om de juridische haalbaarheid. Tuurlijk is dat belangrijk, we kunnen de wet niet aan de laars lappen. Maar het gaat er ook om, en dat is wat wij moeten beslissen als raad, of wij op dit moment beleidsmatig vinden dat Kuik toe is aan toeristische gemeenten. En dat kun je ook stapsgewijs doen. En Kirskes en ik hebben al aangegeven dat je daar verschillende insteken voor kunt kiezen. Maar de primaire vraag is of wij op dit moment toeristische gemeenten zijn. Waarbij je natuurlijk beleidsmatig goed in je achterhoofd moet houden. Op het moment dat wij ons doel voorbij schieten. Op het moment dat wij iets gaan mogelijk maken waarvan geen of nauwelijks gebruik van gemaakt wordt. Dat vind ik veel belangrijker. En belangrijk in die afweging is ook of inderdaad, dat is een vraag van GroenLinks, of inderdaad kleine ondernemers dan niet van de dupe worden. Want op het moment dat, of het nu een kleine slager is of wat anders, in Kuik Centrum straks in de problemen komt omdat hij meer moet opbrengen, meer personeel moet betalen, minder omzet draait, dan vind ik dat ook een wezenlijke afweging. En dat soort aspecten vind ik te weinig onderbouwd, ook in dit aanvullende stuk. En daarom zeg ik ook, dat kan best op termijn anders zijn. En daarom noemde ik de Donnersvoort als sleutelpositie daarin. Omdat we dan in een heel ander segment terechtkomen. Maar dat is nu niet op dit moment. Tenminste, dat is op dit moment de overtuiging die ik heb op basis van het stuk. Niet dat ik niet constructief wil meedenken, ook met tussenoplossingen. Maar dit is op dit moment, naar ons idee, ook naar de beantwoording van de wethouder, ons standpunt. Dat wij op dit moment dit nog een brug te ver vinden. Maar wij zullen daar nog nader in de raadsvergadering politiek op terugkomen.
Dank u. De heer Hagemeijer.
Dank u wel, voorzitter. We hebben in eerste instantie naar voren toegebracht dat het voor ons belangrijk is dat het haalbaar is. Dat je het kunt gaan doen en dat je niet teruggefloten moet gaan worden door allerlei mensen die daar wel of niet belangen bij hebben. Linksom of rechtsom, of je besluit met elkaar om een voorstel mee te nemen wat zojuist ook door D66, kennelijk ook door Partij van de Arbeid is voorgesteld. Of je zegt als raad van we gaan het toch doen en je wacht af wat er dan gebeurt juridisch gezien. Dat is één mogelijkheid. Van de andere kant, als je nu nee zegt, loop je feiten tegen dezelfde situatie aan. Want betrokkenen kunnen evengoed nu dit aanvechten. In die zin denk ik dat wij hier voor de... Je kunt elkaar van mening verschillen over toerisme of niet. Kennelijk is er een onderbouwer vanuit het college die zegt je hebt een goede kans om dat te halen. Dan hebben we een beetje de neiging om dat gevecht aan te gaan. Wij op ons, van ons uit, van GroenLinks uit, zijn nogmaals niet principieel tegen deze situatie. En misschien moet je wel zover komen dat je uiteindelijk vraagt op een besluit, omdat het toch wikken en wegen is. En dat is eigenlijk op dit moment even waar wij het bij willen laten.
Dank u wel. De heer Kerskes.
Ik zal kort zijn, want ik heb weinig nieuws toe te voegen aan mijn eerste termijn. En de cruciale vraag, ja, daar zijn we het over eens. En dat zal dan in de raad duidelijk worden. En de wethouder komt nog met een paar aanvullende antwoorden of details. Maar het principe is duidelijk. En er zitten veel haken en ogen aan. En die weten we na een paar jaar des te beter. Dus wij zullen met die motie komen.
De heer Poel wil een interruptie plaatsen.
Ja, in die zin als aanvulling, want er wordt gezegd van kijk, als je straks een besluit neemt, dan heb je hem op rechtsgevolg gericht besluit en dat is voor beroep of bezwaar vatbaar. Ik bedoel, dat wordt nog even nagezocht. Kijk, je komt natuurlijk niet zover op het moment dat je als commissie het nog niet zo doorgeleid omdat je vindt dat er nog een aantal dingen uitgezocht moeten worden. Want dan neem je geen besluit. Even dat voor ter aanvulling. Als het doorgeleid wordt en we nemen als raad een besluit, dan heb je natuurlijk wel die situatie. Maar het komt niet zover wat GroenLinks zegt als wij vanavond zeggen van nou, laten we eerst nog een aantal dingen nader uit laten zoeken.
Dank voor de aanvulling. De heer Jacobs.
Ik heb in de tweede termijn weinig toe te voegen. Ik heb in mijn eerste termijn al gezegd, ik hoop dat Kuik binnen niet al te lange reeks van jaren toeristisch gaat worden. Dus wij vinden dat we dat op dit moment nog niet zijn. En als er iemand dadelijk in beroep zou gaan, omdat wij de gemeente Kuik niet toeristisch noemen, ja, oké, laat hem dat dan maar doen. En met... verder.
Oh. Ja, u stopt daarmee, prima, met dank. u gaf nog niet echt een signaal om daarmee te stoppen, dus ik dacht, u krijgt nog de gelegenheid. Maar de heer Van den Burg krijgt het woord.
Goed, meteen reagerend op de heer Poel. Wat ons betreft kan dit stuk gewoon worden doorgeleid naar de Raad, weliswaar als C-stuk. We zullen in ieder geval komen met een amendement over de eerste kerstdag, paasdag, pinksterdag. In principe een positieve grondhouding voor dit stuk. En we zullen nog eventjes een aantal vragen kort sluiten.
Bedankt, de heer Gerrits.
Ja, dank u. Zoals ik al zei, het stuk is inderdaad beter geworden. Maar los daarvan, het gaat uiteindelijk natuurlijk om de politieke wil om voor winkeliers, om die de vrijheid te geven om open te zijn. En ik merk gewoon dat daar constructief over gedacht wordt. Met name de suggestie van D66 om in ieder geval eens dan desnoods voor een bepaalde periode dat te proberen, is denk ik in, want het komt toch in de raad, is denk ik in de raad zeker bespreekbaar. Ook merk ik dat bij GroenLinks opgemerkt wordt dat er uiteindelijk een goede kans is dat dat het stuk het juridisch ook zal kunnen halen. Ik onderschrijf dat ten aanzien van de aanwezigheid bij de OVC wil ik nog even aangeven. Ik schrok in eerste instantie van de aanwezigheid, maar toen dacht ik, ja, iedereen wist wel waar het over ging. Dus kennelijk moet je zeggen, wie zwijgt stemt toe in dit geval. En misschien is de geringe opkomst gewoon te verklaren uit het feit dat inderdaad voor een heleboel mensen onder die OVC-leden het niet zoveel uitmaakt.
Voorzitter, mag ik een hele korte...
Ja, de heer Hagemeijer.
Ik heb niet gezegd dat ik denk dat het juridisch haalbaar is. Ik heb gezegd dat de wethouder kennelijk, gevoed door zijn mede trouwe bondgenoten, denkt dat het haalbaar is. Een kleine nuance.
Nou, wat je klein noemt. De heer Gerrits.
Voorzitter, ik concludeerde uit de toonzetting dat door GroenLinks wel onderschreven werd. Maar als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag.
Die conclusie is dan ook voor uzelf, want die reactie laten we nu achterwege. Mevrouw Weijers.
Dank u wel, voorzitter. Wij blijven inderdaad van mening dat zolang Dommelsvoort niet gerealiseerd is, Kuik zeker geen toeristische gemeente is. En wij zijn ook tegen een openstelling op zondag, zolang als de normale zondagsopenstellingen nog niet op een redelijke manier bezocht worden en open zijn en ook de koopavonden niet. Maar dat zal wel duidelijk zijn.
Met dank. Heeft u daar nog iets nieuws aan toe te voegen, de heer Van Veen?
Ja, nou dan heel kort, want ik weet dat er mensen zitten te wachten. Ik ben in ieder geval blij dat de respectvolle wijze waarop de OVC met elkaar gediscussieerd heeft over dit onderwerp, dat die eigenlijk ook in deze commissie voortgaat. Ik denk ook dat het op die manier moet. Ik denk ook dat we dit stuk gewoon in de gemeenteraad moeten brengen, zodat iedereen weet waar die aan toe is, dat die duidelijkheid er komt. En ik wil u ook meegeven dat u de rol van de gemeenteraad in een besluit wat u neemt niet moet onderschatten in de uiteindelijke weging door de voorzieningenrechter. En daar zou ik het bij willen laten.
Met dank. Ik heb al een voorzet gehoord. Het lijkt me, het is raadsrijp, is mijn conclusie. En als C-stuk, maar dan hadden we eigenlijk vooraf al wat geconcludeerd straks met de gasten van de raad. Kan iedereen zich daarin vinden? Dan sluit ik nu agenda punt 4 af. Ik wil een heel korte pauze inlassen om in ieder geval onze gasten de gelegenheid te geven om deze vergadering te verlaten. En ik schors voor 2 minuten. Dames en heren, voor degene die het vervolg mee wil maken, stel ik voor om toch verder te gaan met deze commissievergadering. Ik ga door met agenda punt 5, voorstel tot vaststelling van de verordening werkgeverschap griffier. En daar krijgt de commissie voor het woord en ik begin bij mevrouw Weijers.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een aantal vragen ter verduidelijking. Waarom komt KUIK nu pas met dit voorstel en hoe is de situatie in vergelijkbare gemeenten? Wat zijn de financiële consequenties van het overnemen van de geldende arbeidsvoorwaarden en de lokale regelingen? We denken hierbij aan opslag voor 's avonds werken, budgetoverschrijdingen, etc. Wat zijn de gevolgen van de mandatering voor de structurele terugkoppeling door de werkgevercommissie en is het uit te brengen jaarverslag openbaar? En zijn de twee personen in de commissie feitelijk werkgevers en kunnen zij de arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld salarisverhogingen, aanpassen? Dat zijn onze vragen.
Bedankt. De heer Gerrits.
Ja, dank u wel. Natuurlijk moet de arbeidsrelatie tussen de raad en de griffie goed geregeld worden. We zijn daarom ook heel blij met het voorliggende voorstel. We moeten wel bedenken, en dan sluit ik aan bij mevrouw Weijers, dat wanneer de gemeenteraad nu de arbeidsvoorwaarden overneemt, we ook de toekomstige arbeidsvoorwaarden overnemen. Actueel daarbij is dat de gemeenten overgaan naar een ander functiesysteem, HR21 heb ik begrepen. Graag willen we daarom van de portefeuillehouder vernemen of instemmen met dit voorstel ook het inhouden dat toekomstige wijzigingen, zoals het overgaan naar een nieuw functiesysteem, onverkort voor onze griffie gaan gelden. En wat als de functiebeschrijving in dit systeem niet helemaal overeenkomt met de taken van de griffier? Hebben we dan invloed op functiebeschrijving en waardering? Tot slot willen we onze waardering uitspreken over het feit dat mevrouw Van Diemen en meneer Jacobs plaats willen nemen in de werkgeverscommissie. Dank u wel.
Met dank, de heer Schroen.
Dank u wel, voorzitter. Wij stemmen positief in met het voorliggende voorstel. In wezen is het een formalisering. En ook vanaf het moment dat we een griffier hebben gehad, is natuurlijk altijd de rechtspositie van het personeel van de gemeente KUIK van toepassing. En dan kunnen we ook niet buiten toepassing, dat zou de wereld op zijn kop zetten zijn. Dus ik denk dat het in hoofdzaak een formalisering is van wat eigenlijk misschien al heel formeel had moeten plaatsvinden. En wij stemmen positief in. Dank u wel.
Met dank, de heer Jacobs.
Voorzitter, dank je wel. Wij stellen het inderdaad op prijs dat nu eindelijk dit stuk voor ligt en dat de zaken geformaliseerd worden zoals ze geformaliseerd horen te zijn. De vragen die anderen al gesteld hebben op het gebied van financiën, daar hoor ik zometeen het antwoord wel van de portefeuillehouder.
Met dank. Meneer Kerskes.
Ja, dank u voorzitter. Ook wij zien het als een noodzakelijke inhaalslag en wel op twee gebieden. Terecht dat de positie van de griffier en conform de andere regelingen op peil wordt gebracht. En het andere punt is onze werkgeverscommissie, de twee leden. In feite hebben we dat al afgesproken, maar de verslaggeving, daar heeft het tijdelijk aan ontbroken. Die moet natuurlijk richting presidium goed zijn. En dan hebben we denk ik een aantal punten die niet helemaal correct waren, behoorlijk ondervangen. En zie ik wat dat betreft een goede toekomst tegemoet.
Met dank, mevrouw Van Diemen.
Altijd een beetje raar als je zelf in het stuk staat om dan te reageren, zou ik maar zeggen. Omdat je zelf een verantwoordelijkheid daarin gaat krijgen. Maar ik ben wel blij dat het geformaliseerd wordt dat wat we uiteindelijk al deden. En eigenlijk kan ik de vraag van mevrouw Weijers die eerste al inkoppen. Er was geen verordening. Dus voor die tijd hebben wij gewoon wel gedaan alsof, maar het lag gewoon niet vast. En ik denk dat dat nu belangrijk is dat het wel vast ligt. En dat ook helder is wat je als van een werkgeverscommissie vraagt en waar onze bevoegdheden liggen. Al moet ik erbij zeggen dat wij heel nadrukkelijk hebben gezegd Wij zijn dan wel het vooruitgeschoven poppetje, maar wij zullen alles voortdurend terugkoppelen in het presidium en dat staat er ook in.
Bedankt.
Voorzitter, mag ik even interrumperen? Ondersteunen. Ja,
de heer Seroen, ja.
In die zin was het natuurlijk, het fenomeen griffier is natuurlijk nog niet zo heel lang bekend. Bij de wet dualisering is dat pas van toepassing verklaard, dat weten we allemaal. Wil ik mee zeggen dat je natuurlijk, dat er heel veel ook nog nieuw ontwikkeld moest worden. Dus.
Oh, meneer Poel.
Volgens mij hebben we die dualisering al een jaar of 10, maar goed. Nee. Goed, voorzitter, ik was met vorige agendapunt.
Meneer Seroen, ja, krijgt u het woord.
Ja,
nee. Als het toevoegt aan deze discussie.
Inderdaad, 10 jaar, dat klopt. Maar wij zijn natuurlijk ook afhankelijk van de VNG. Dus wij zijn niet de laatste gemeente die dit zo regelt. Ik denk dat er op veel plekken nog, laten we zeggen, ook in ontwikkeling was. Ondanks dat het 10 jaar duurt.
Meneer Poel.
Henk, het was geen aanval, dat doen we wel in de krant. Ik zal het dit agendapunt wat korter houden, want het is inderdaad al door veel mensen gezegd. Het is een formalisering van iets wat we al deden, maar dat laat onverlet, denk ik, dat met name van de kant van het CDA er een aantal juiste goede vragen zijn gesteld. Want dan maken we het stuk alleen maar beter van op het moment dat we daar ook de correcte antwoorden op hebben. Daar laat ik het bij.
Met dank. En als portefeuillehouder de heer Hillenaar, aan u het woord.
Dank u wel. En ik ben slechts adviseur aan dit nobele gezelschap. Hè. Dus ik word dadelijk wel bij gestaan als ik echt de onzin uit ga kramen. Door de voorzitter en het lid of de vicevoorzitter, kan ik dan beter zeggen. Waarom nu pas? Dat is eigenlijk beantwoord. Het was er gewoon domweg nog niet, maar we deden het wel. En dat deden we eigenlijk al door aldoende een inslag of inhaalslag te maken. Dat hebben we wel eens minder goed gedaan, heb ik me laten vertellen. Dat is in vergelijking met wat andere gemeentes doen. Steeds meer gemeentes doen dat, maar het is inderdaad niet zo dat alle gemeentes het al op deze manier doen. Heeft het financiële consequenties? Nee, want materieel doen we het nu al zo. Hè? En dan even door naar de vraag van meneer Gerrits. Maar kan het financiële consequenties gaan krijgen omdat er straks ook wijzigingen van die hele functiewaardering op gang kunnen komen? Dat kan. Maar daar zijn we nog altijd zelf bij. He, dus wij als werkgever, u als raad, bepaalt uiteindelijk of u vindt dat dan die waardering ook van toepassing is op de griffier. En of die functiebeschrijving ook past op die van de griffier. Even kijken. Ja, en volgens mij heb ik dan, ik denk dat ik er eentje vergeet, maar die heb ik niet zo snel mee kunnen schrijven van mevrouw Weijers. Maar volgens mij heb ik dan wel gereageerd en knik ik instemmend op al die opmerkingen die gemaakt zijn dat het in feite een formalisering van de bestaande praktijk betreft.
Ik ga kijken of daar alle vragen beantwoord zijn. Ik zie
er zelf nog twee.
Mevrouw Meijers.
Of het jaarverslag openbaar is, heb ik gevraagd. En of de werkgeverscommissie ook arbeidsvoorwaarden aan kan passen, bijvoorbeeld salarisverhoging.
Ja, die laatste die is die heeft eigenlijk mevrouw Van Diemen, denk ik, beantwoord dat ze wel gek zouden zijn dat eigenmachtig te doen. Dus dat gaan ze dan in afstemming met het presidium doen. Behouden ze natuurlijk reguliere verhogingen, hè, zoals dat gewoon in de arbeidsvoorwaarden zit. En die daarvoor, ja, Dan ben ik hem weer even kwijt. Het jaarverslag, ja.
Nog steeds last van de jetlag?
Nou, dat zou je haast denken. Nee, maar het jaarverslag. Kijk, wat je doet, je bent de werkgever. Dus je vervult de rol die normaal een afdelingshoofd zou vervullen. Zo kun je het eigenlijk zeggen. Dus ik zou daar ook niet te dik over doen. Ik zou daar ook, ik zou ook niet weten wat ik me precies bij een jaarverslag in die zin moet voorstellen eigenlijk, hoor. Maar gaat het over zijn functioneren? Ja, dan zeg ik toch echt, dat zijn geen openbare stukken. Dat zijn functioneringsgesprekken over het algemeen niet. Zeker niet als je die functioneringsgesprekken nog enige inhoud wil laten hebben. Dus daar zou ik niet voor zijn. Overigens, dat staat er ook expliciet, hè? Functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken zijn niet openbaar.
Dan denk ik dat alle vragen zijn beantwoord. En dan is de vraag, Raad Schrijp. Ja, zie ik. En dan als A, B of C-stuk. Unaniem A. Dan agenderen we dit als A-stuk. Dan ga ik door naar agenda punt 6. Voorstel tot vaststelling van het implementatieplan samenwerking Kuikgraven, Middels en Sint-Hubert. En het beschikbaar stellen van gelden voor bekostiging van het implementatietraject. En dan begin ik weer over links, de heer Poel.
Ja, voorzitter. Een onderwerp waar we uiteraard niet voor de eerste keer over spreken. En we spreken ook over een onderwerp dat kan worden gekenschetst als de rijdende trein, waar je op een gegeven moment van zegt van ja, die loopt door en daar kom je niet meer op terug. Dat laat toch onverlet dat er bij ons in ieder geval opnieuw wat zorgen zijn ontstaan. Dat heeft enerzijds te maken met onze eerdere opmerkingen. Ik bedoel, het is een behoorlijk kostenplaatje wat er aan vast zit. En wij hebben altijd geroepen, en dat blijven we ook roepen, van ja, het moet uiteindelijk ook het opbrengen. Want op het moment dat we dit geld erin stoppen en we komen straks van de bekende koude kermis terug en dan kost het nog meer geld en we hebben niet die efficiëntieslag die we eigenlijk hiermee beogen, ja, dan hebben we het allemaal voor niks gedaan. En daar hebben wij, goed, wij willen dat positief blijven insteken, maar daar hebben wij toch nog steeds zorgen over gelet op de getallen in deze tijd. Een tweede aspect, maar dat heeft misschien te maken met de situatie van bestuurlijk graven, waar ik de laatste tijd toch zowel bestuurlijk als ambtelijk toch wel wat vraagtekens heb geplaatst bij één of meerdere items. En dat is wel een club die je straks binnenhaalt en waarmee je verder aan de slag moet. En ook dat baart toch zorgen. Ik vond ook overigens het FTE-plaatje van Graven in vergelijking tot ons en Mil behoorlijk aan de forse kant. Dus ook vandaar nog eens een toelichting van God, hoe moet ik dat exact zien. En een derde punt van zorg is toch de huisvesting. Want juist die efficiëntieslag die maak je denk ik straks als je beleidsafdelingen bij elkaar zit. En je zit toch met 3 locaties straks, ook nog 3 raden, 3 colleges. Nou goed, ik wil het H-woord niet opnieuw in de mond nemen, maar ik zie daar ook nog steeds zorgen op het moment dat we aan de ene kant die back-office hebben en aan de andere kant zeg maar die bestuurlijke kant. Hoe dat allemaal gematcht en op elkaar afgestemd wordt. Maar wat met name van belang is straks dat beleidsafdelingen, dat die, als die op verschillende locaties zitten, ja, dat toch tot problemen kan leiden. En ja, dat is misschien wat meer in detail, maar het is wel een zorg die wij althans hebben, dat daar straks weer allerlei, nou laat ik het zo zeggen, eilandjes gaan ontstaan en dan schiet je je doel voorbij. Dus wellicht dat daar ook wat op toegelicht kan worden, hoe dat althans gedacht wordt om dat te ondervangen. Misschien is dat nog te vroeg. Uiteraard staan wij er positief in, want je moet die rijdende trein ook niet stoppen, tenzij het rood licht is. En ja, toch wat zorgen van onze kant uit. Daar laat ik het bij, voorzitter.
Bedankt. Ik ga verder, fractie GroenLinks. Mevrouw van Diemen.
Goed, ook wij zitten met z'n allen in die rijdende trein, zullen we maar zeggen. Wat ik toch wel even als tegenwicht wil geven. Het gaat wat ons betreft niet alleen om een efficiëntieslag, maar vooral om een kwaliteitsslag. En dan deel ik wel de zorg rondom die beleidsmedewerkers die elkaar vooral moeten ondersteunen en waar je met elkaar tot kwaliteitsverbetering dient te komen. Het stuk zoals het nu voor ligt is in mijn optiek echt een basis en in grote lijnen stuk. Dus ik ben nog wel benieuwd naar wat er, als de verdiepingsslag er is, gaat volgen. Wat ik aardig vind is dat wij zeker ook zelf hebben mogen meedenken en mee zijn genomen. Dus wat dat betreft heb ik inhoudelijk niet de grootste vragen. Ik ben wel benieuwd en misschien kan de portefeuillehouder dat uitleggen. Kuik heeft een nieuwe gemeentesecretaris en wat voor consequenties heeft dat rondom wat nu op papier staat? Want daar zitten nog andere structuren in als we nu met deze nieuwe gemeentesecretaris hebben. Dus ik ben wel benieuwd of dat consequenties heeft, ja of nee. En daar wou ik het eigenlijk maar even bij laten.
Met dank. De heer Kerskes.
Ja, dank u. Onze grondhouding is heel positief. Het is een enorme operatie als je het zo leest. En heel veel lijkt toch van een gedegen aanpak te getuigen. We hebben 2 zorgen, die komen, liggen in elkaars verlengde, komen overeen met wat de heer Poel ook al zei. Terecht wordt er sterk ingestoken op kwaliteit, maar we hopen toch ook dat het uiteindelijk een financieel voordeel op gaat leveren. We hebben begrip voor dat invoeren tijdelijk wat extra's kost, maar op enig moment moeten we dat terug gaan zien, vinden wij. En er is een nulmeting gemaakt. Over een paar jaar moet dat eigenlijk toch echt aangetoond kunnen worden. En daarbij hebben we een speciale zorg, die heb ik ook op de bijeenkomst in Mil onlangs geuit. We vragen ons af hoe dat praktisch gaat. Ligt in het verlengde van, er zijn nu al verschillen tussen FTE's die gemeenten inbrengen, nu hanteren. Wij vragen ons af praktisch hoe dat in de toekomst gaat. Er is een ambtelijke capaciteit. Daar doe je als drie samenwerkende gemeentes een beroep op. Maar nu krijgt deze raad een wild idee. Past dat binnen de FTE's die daarvoor staan, waar we een beroep op mogen doen? Of komen er voorstellen waardoor iets extra's moet gebeuren? Draaien we daar dan als KUIK apart bij op? Kortom, komt er bij dat soort voorstellen dan een financiële clausule wat een extra aandeel betekent? Worden we daar vaak mee geconfronteerd of bijna nooit? Dat vragen wij ons af hoe dat zal gaan lopen als het al te voorzien is. Dat was het voorstel.
Met dank. De heer Jacobs.
Voorzitter, dank je wel. We vinden het in ieder geval een goed stuk voor dat voorligt en dat we verder moeten gaan op de ingeslagen weg. Dat is ook een ding dat duidelijk is. Voorzitter, er zijn gemeenten die hangen aan zelfstandigheid en gelijkwaardigheid. Dat hoor ik vaak in klankbordgroepen en regio-teams of regie-teams waar we in zitten. Houdt dit dan ook in dat de kosten dan pons-pons-gewijs gedeeld dienen te worden? Dat zou mij liever zijn dan naar rato van hoofden er in een gemeente wonen. En waarom worden de gelden die nodig zijn om dit op te starten uit de algemene reserve gehaald en waarom niet uit de algemene middelen? In het stuk wordt verder gewezen op het sociaal statuut dat inmiddels in concept gereed is. Wij zijn er benieuwd naar of dat dit inmiddels ook al akkoord bevonden is door de ondernemingsraad en andere overlegorganen. Er wordt geschreven over bedrijfsvoering, een ICT-plan. Is dit ook gedeeld met de andere twee gemeenten, Boksmeer en Sint-Antonis, of gaan die eigenwijs hun eigen weg? De samenvoeging die zal resulteren in efficiëntiewinst. Daar willen we in ieder geval graag in middelen, financiële middelen terug kunnen vinden. De kwaliteitsslag ja, die gaan we sowieso maken door samen te gaan werken. Dat is een ding dat echt ja, zeker is. En in het stuk staan verder een aantal verwijzingen naar het feit dat een gemeente op een aantal punten aanleiding tot zorg heeft. Daar vragen wij dan nu extra aandacht voor. Tot zover in de eerste termijn.
Dank u, de heer Schroen.
Dank u wel, voorzitter. Efficiëntie is genoemd door de heer Poel en ook goed aangevuld door mevrouw Van Diemen en de heer Kerskes. Natuurlijk is de kwaliteit en de kwaliteitsslag ook van belang. En dat kan ook altijd wel gepaard gaan met wat extra middelen, zou je kunnen zeggen, als de kwaliteit maar geleverd wordt. Maar uiteindelijk, dat hebben we van het begin af aan vastgesteld, moet er efficiëntie, winst te halen zijn. De opmerking van de heer Poel ook met betrekking tot de beleidsafdelingen, dat die bij elkaar horen zoveel mogelijk, dat lijkt ons ook een goed punt. Verder een derde punt, en dat is ook in de klankbordgroep, waar overigens ook heel goed naar geluisterd wordt, en ook dat er toch wel, als ik het zelf, ook met collega Jacobs vanuit KUIK, maar ook vanuit de andere gemeentes behoorlijk inbreng komt. Hè. Daar zou ook, en dat is denk ik een belangrijk sturingselement ook op de efficiency met name, en überhaupt om het financiële in de gaten te houden, dat er zo'n zogenaamd AO en IC-systeem komt. Hè. Dus dat er net als bij normale accountantscontrole, dus een administratieve organisatie opgenomen wordt en een intern controlesysteem. Dat ontbrak in het stuk en dat zou toegevoegd worden. Ik vind dat belangrijk genoeg om het op te merken, zeg maar. Wij hebben bij de eerste discussie ook aangegeven als POC in ieder geval, en dat is ook bevestigd, maar we willen het een keer herhalen, er moet ook niks gebeuren, laten we zeggen, wat een zware blokkade zou opwerpen voor de eventuele samenwerking met de vijf. Dat is een belangrijk aandachtspunt, denk ik. We hebben ook opgemerkt dat, ook in de klankbordgroep, dat door de schaalvergroting heb je eigenlijk automatisch een opwaardering, een opschaling van ambtenaren. Als je in een kleine gemeente werkt en je doet een bepaalde functie, dan heb je een lagere honorering als een hoger. Het moet geen automatisme worden, dan moet ook de kwaliteit en natuurlijk ook de normale rechtspositie van elkaar. Het moet geen automatisme worden, want dan komt het natuurlijk veel duurder uit. Dan is iedere reorganisatie sowieso duurder. Dit is ook een soort reorganisatie en daar moeten we goed in de gaten houden. Een heel belangrijk punt is natuurlijk nog de gemeenschappelijke regeling, dat is de bestuurlijke vormgeving. Daar kunnen we weer, niemand heeft het nog genoemd, maar dat is altijd toch weer de principiële kwestie. De democratische controle is daar zoek, zou je kunnen zeggen. Ik wil daar graag ook een reactie op. Het is niet zo makkelijk om als een werkgeverschap ergens anders onder te brengen, maar daar zijn toch alternatieven. Ik wil daar graag ook een reactie op van collega's en maar ook van de portefeuillehouder. En ik noem het woord werkgeverschap. We hebben het ook in de klankbordgroep genoemd. Hè. Natuurlijk wordt er over werkgeverschap ook moderner gedacht, anno 2010. En ik denk dat het van belang is dat ook de moderniteit, de nieuwe ontwikkeling en de innovatie daarin meegenomen moet worden. Dat is een mooie bundel, goed werkgeverschap vanuit de VNG en die kan heel inspirerend werken. En we begrepen vanuit het ondersteuningsbureau dat ook meegenomen zou worden. Gemeentesecretaris is genoemd. Daar wil ik naar aanleiding van noemen. Dat is ook sinds de dualisering, ook al is die al nog maar 10 jaar oud. Bij de benoeming moet natuurlijk de raad wel betrokken worden, of althans minstens als ik het goed zeg. Ik geloof op basis van artikel 201 van de gemeentewet moet daar verantwoording over afgelegd worden aan de raad. Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Dank u. De heer Gerrits.
Voorzitter, dank u wel. Mijn avond is eigenlijk al helemaal goed. Ik vind het fantastisch te mogen horen uit iemand van de club van meneer Poel. Het moet wat opbrengen. Ik kan het helemaal anders schrijven. Nee, maar in dit geval prima. Prima. Ik ben het er helemaal mee eens. Dat wil ik alleen even aangeven.
Maar nu het vervolg.
Nu het vervolg. De heer Poel kwam met nog een andere opmerking waar ik ook helemaal achter sta. Namelijk de zorg die u aangeeft voor eilandjes. Ik kan dat alleen onderschrijven. Een paar opmerkingen van onze kant. Prima plan dus. Volgens de opdracht van de raad uitgewerkt. Wat ons betreft kan er nog wat meer duidelijkheid komen in de nieuwe taakomschrijving van de gemeentesecretarissen van de 3 afzonderlijke gemeentes. Op bladzijde 15 wordt er wel van het implementatieplan wordt er wel een aanzet voor gegeven. In ieder geval vond men het zo belangrijk dat die pagina in mijn stuk 2 keer voorkwam. Oké, dus het is kennelijk belangrijk.
Maar bladzijde 16 ook.
Volgende, wij hopen dat een en ander zo geregeld kan worden dat altijd helder is wie nu wie aanstuurt. Vandaar ook ons pleidooi voor een goede nadere taakomschrijving van de gemeentesecretarissen. Maar evenzo ten aanzien van de algemeen directeur van de werkorganisatie. Een laatste opmerking, we vragen ons af, maar zonder daar al een oordeel over te geven, dat vooraf heel duidelijk. Of er een model te verzinnen is zonder die 3 secretarissen, al is het maar om competentieproblemen te voorkomen. Misschien zijn er goede argumenten om voor die 3 secretarissen te kiezen, misschien ook niet. Ik zou in ieder geval best graag een antwoord op deze vraag hebben, waarin duidelijk wordt waarom die suggestie al dan niet gewenst is. Ja, dank u wel.
Met dank. Mevrouw Weijers.
Dank u wel, voorzitter. Het CDA staat positief tegenover dit voorstel. Uiteraard hebben we nog wel een aantal vragen. Graag zouden wij wat verduidelijking willen over het besturingsmodel op pagina 3. Misschien dat u een kleurenkopie heeft, maar ons lijntje van opdrachtverstrekking en het lijntje van toezicht houden, daar zien wij geen verschil in. Dus vandaar de vraag. Op bladzijde 5 van het voorstel wordt terecht gesproken van efficiëntiewinst die de implementatie gaat opleveren. Uitgaande van een nulmeting gebaseerd op zachte criteria kunnen we ons niet goed voorstellen hoe wij die winst zichtbaar gekwantificeerd kunnen krijgen en hoe we naar de toekomst toe controle kunnen blijven uitoefenen. Wij stellen daarom een goede tijdsplanning voor, zodat monitoring op elk moment mogelijk is. De inhuur van externe, waarover wordt gesproken, zou ons inziens nauwelijks mogen kunnen voorkomen. Op bladzijde 6 wordt gesproken van 1,25% extra opleidingskosten. Onze vraag is waarop dit percentage gebaseerd is. En u maakt in de stukken melding van een efficiëntievoordeel van 10%, een prima taakstelling. Maar hoe kunt u dit kwantificeren en inzichtelijk maken? Zonder nadere uitwerking is het voor de Raad ook niet mogelijk om dit nader in te kaderen en u de colleges te controleren. Hoe stelt u dat voor? Dat was het voor de eerste termijn.
Met dank. De heer Hellena.
Ja, dank u. De trein rijdt en de passagiers zijn tevreden. En we gaan met een behoorlijk tempo om de beeldspraak van meneer Poel maar aan te vullen. Ik deel zijn zorgen als het gaat over de drie elementen die hij noemt. Kostenplaatje, de efficiëntie die altijd in relatie moet staan met kwaliteit, want daar ging het ons in de eerste plaats om. En dat in, met het gegeven dat we gewoon met de bestaande huisvesting blijven werken. En ik ga ook helemaal niet zeggen dat dat een makkie is. Dat is best een avontuur wat we met elkaar aangaan. Maar de omstandigheden waarin je dat avontuur aangaat, die voelen wel heel goed. Dat vind ik ook dat het zichtbaar is geworden in de manier waarop dat de laatste maanden vorm heeft gekregen. Ook onder leiding van Piet van der Koolwijk, die ik trouwens bij deze nog even moet verontschuldigen. Want doordat wij dit een week verzet hebben, moest hij zijn bij krachtig bestuur in Brabant, waar hij nou net een heel enthousiast verhaal gaat zitten houden over Kuikgraven en Mil. Dus hij had hier, zeker met de nieuwe rol die hij straks ook heeft, graag bij geweest en vroeg me ook nog expliciet even af te melden bij deze. Kortom, ik ben tevreden over de stappen die gezet zijn en tegelijkertijd deel ik best die zorgen die er zijn. Dat kostenplaatje wat er ligt, ik daag u uit om eens te kijken naar de kostenplaatjes zoals die er zijn bij tal van fusietrajecten die achter ons liggen. Of dat nou om ambtelijke fusies ging of over herindelingen. Dan denk ik dat die echt heel bescheiden is ingezet. En ik schrok er ook van hoor, toen ik hem voor het eerst zag. Want het is een heel fors bedrag als je kijkt naar de investering die achter ons ligt. Maar als je erop inzoomt, dan zie je dat we heel veel geld in onszelf investeren, dus dat we niet een beroep doen op externe, maar dat we er juist aan hechten dat we eigen personeel inzetten en dat we die in de gelegenheid stellen om meer uren te maken. Ik vind dat krachtig, zoals ik het ook krachtig vind dat er een groot deel van het budget gaat in het verhoogde opleidingsbudget, omdat je dan mee van meet af aan laat zien, we gaan niet een bureau inhuren om de boel te veranderen en vervolgens allemaal naar het plafond te staren van hoezo is de wereld veranderd. Dat doe je met elkaar en dat doe je door elkaar. En dat doe je ook door zelf aan een andere manier van werken te wennen en daaraan te scholen. En dat is ook een antwoord meteen op uw vraag over de externe, mevrouw Weijers. Dat proberen we zo minimaal mogelijk in te zetten. Maar eerlijkheid gebiedt natuurlijk wel te zeggen dat daar waar er tijdelijke gaten vallen en je dat op een externe manier goedkoper kan invullen, Dat je dat niet moet laten. En we moeten ook niet vergeten dat we in een andere markt zitten. Hè, dus dat externe makkelijker binnen te halen zijn. Voorbeeld, de secretariskwestie. Hè, dus dat we nu van de drie gemeentesecretarissen er nog één hebben, zal ik maar zeggen. En die komt naar Kuik. Rob Hofman, waar ik overigens buitengewoon content mee ben. En dacht, ja, dan gaan we formeel nog goed met u regelen. Ik heb wel alle fractievoorzitters gebeld, maar dat is niet de manier waarop we het helemaal afmaken. Daarin zie je wel al de beweging naar Kuik-Gravenmil, want wat is er in Graven gebeurd bij het vertrek van de secretaris daar? Dat is gezegd, we halen een goede kracht binnen, maar wel eentje die er maar tot 1 januari, of een maand of twee maanden langer hoor, 2014 zit. Er was eigenlijk een externe, maar die zit er bijna op interne voorwaarden, of helemaal eigenlijk op interne voorwaarden te werken. Dus dat, nou, vergelijkbaar kiest men voor een variant nu in Mil. Ja, met de beweging met z'n drieën is dat natuurlijk prima, want dan heb je straks nog maar één laat maar zeggen, dure gemeentesecretaris. Dus je hebt niet iets topzwaars met drie man wat je, wat, met de vraag wat je ermee doet. En in alle openheid is met Rob Hofman gezegd, deze benoeming is, daar hebben we heel veel vertrouwen in. Maar dat is voor iedereen goed om dat uit te spreken. Dat betekent niet dat jij de nieuwe algemeen directeur bent van de organisatie die we dadelijk hebben staan. Doet hij dit goed, dan zullen we dat ook niet vergeten. Hè? Ik bedoel, dat telt dan allemaal mee, zal ik maar zeggen, in de beoordeling straks. En het is ook maar de vraag of hij dat wil. Een algemeen directeur is een andere functie dan die van gemeentesecretaris. Dan kom ik op de vraag van, wat zijn dat dan, gemeentesecretarissen? We zijn nog steeds drie gemeentes. Dus, en de wet schrijft ook voor dat we een gemeentesecretaris hebben. Maar je, die schrijft niet voor aan wat voor competenties die nou precies moet voldoen. En wat zijn takenpakket precies is. Dat worden linking pins, zeg ik maar eventjes in goed Nederlands, tussen de colleges en die ene werkorganisatie. En dat kan op, ja, dat is ook echt een beetje een ontdekkingsreis met elkaar hoor. Als je kijkt naar het model Blaricum, Eemnes, Laren, die hebben er juist voor gezorgd om een hele zware vraagorganisatie te ontwikkelen. Dus een gemeentesecretaris met nog een secretarietje die heel erg opdrachten gaat verstrekken aan de werkorganisatie. En wij hebben gedacht, ja, dan bouw je toch wel heel erg veel bureaucratie op. Dus laten we nou zoveel mogelijk in de organisatie zelf stoppen, in die algemene dienst zou ik bijna zeggen. En handige jongens of meisjes die linking pin vormen om de opdrachten vanuit het college helder te verwoorden naar de organisatie. En dat betekent in de praktijk dat natuurlijk heel geregeld zal voorkomen dat ook de algemeen directeur aanschuift bij een collegevergadering. Dat stel ik me zomaar voor. Kan dat betekenen dat in de toekomst je helemaal niet meer met echte gemeentesecretaris hoeft te werken en dat die ene het af kan? Ik sluit het niet uit. En we hebben in dit stuk ook staan dat we dat gewoon naar, ik weet het niet meer precies hoor, maar ik geloof naar een jaar of twee nog eens even heel goed moeten kijken wat nou de beste manier is om het te organiseren. En ook wat dan precies past binnen de wettelijke mogelijkheden. En die huisvesting, ja dat, ik ben zelf ook wel van de school dat als je ze allemaal bij elkaar zet, heb je de reorganisatie al een heel eind gedaan. Hè? Want dan vinden mensen elkaar vanzelf. Maar dat zou ook zonde zijn, denk ik, van de gebouwen zoals we ze hebben. Het zou misschien ook op gespannen voet staan met de opmerking van meneer Siroen, dat je toch ook geen dingen moet doen die de beweging naar de vijf mogelijk kunnen gaan frustreren. En we hebben natuurlijk ook gewoon het fenomeen het nieuwe werken, wat langzaamaan toch echt zijn intrede doet. Waardoor het wat ons betreft heel goed mogelijk moet zijn om op drie verschillende locaties wel één organisatie te zijn. En dan komt het er inderdaad op aan dat je logische verbanden bij elkaar plaatst. Zowel gebiedsgericht als dat je zegt type van werkzaamheden. En dan inderdaad horen beleidsafdelingen die bij elkaar horen ook bij elkaar. Daar ben ik helemaal eens. Zo moet het ook echt werken. Zo zal het alleen niet werken voor de uitvoerende diensten. Want die loketten wil je nou juist weer burger nabij houden. Maar zo smeer je hem uit. Zo krijg je werkvlekken over die drie verschillende locaties. En denk ik ook dat je het werk volgt. Dus waar grote projecten zijn, daar breng je ook je mensen naartoe. Het is geen blauwdruk. We weten het nu ook nog niet precies. En het zal af en toe best mopperen zijn. En als een wethouder misgrijpt op een nabije medewerker en naar mail moet afreizen. Dat is even wennen. Maar onmogelijk is het zeker niet. Als je in een iets grotere stad zit, moet je ook dat soort afstanden van de ene dienst naar de andere dienst afleggen. Ik ben blij dat velen van u zeggen, het gaat vooral om die kwaliteitsslag, zo zien we dat ook. En eigenlijk ontdekken we dat nu al een beetje. Als je nu een vacature plaatst, ons hoofd middelen en ondersteuning gaat weg, dus ons spreken met kandidaten, dan weten kandidaten donders goed dat we de beweging met z'n drieën in gaan zetten. En dan krijg je toch andere type mensen die belangstelling gaan tonen. En dat is niet vanuit het automatisme groter, het zal wel meer betalen, maar dat is beslist vanuit, daar gaat iets veranderen, ik ben een bouwer, ik wil bouwen aan iets nieuws. Dat is natuurlijk toch gewoon leuk om dat te merken. De vraag vanuit D66 over die ambtelijke capaciteit, eigenlijk zit daar wel een grote zorg voor me. Dat heb ik geloof ik ook wel naar voren gebracht in die gezamenlijke bijeenkomst. En die zorg zou nog groter zijn geweest als wij inderdaad op de toer waren gegaan van zware vraagarticulatieorganisaties. Hè? Dus dat je de, wat ik net zei over wat ze in de belgemeentes doen. Want ja, dan ga je plechtige opdrachten verschaffen. Dan ga je tot op de komma berekenen hoeveel uren dat moet zijn. Terwijl we nou juist bij elkaar binnen moeten kunnen blijven lopen. En de flexibiliteit moeten kunnen opbrengen. Als ergens de nood het hoogst is, dan vlieg je daar ook bij. Wordt dat structureel, dan moet je elkaar weer strak aan kunnen kijken en zeggen, hé, wacht eens eventjes, nu leg je een veel groter beslag op de ambtelijke capaciteit dan je überhaupt hebt ingebracht vanuit de FDE, zoals je die hebt geleverd. Dat is ook bij trial and error. Maar ik kijk, als de organisatie helemaal getraind wordt op tot op de komma beschreven opdrachten, dan maak je de organisatie ook lui. Want dan is de eerste reflex natuurlijk er een van, ja, er moet iemand bij, want zo werkt het niet. Heb je aan de voorkant heel veel geïnvesteerd in zo geharmoniseerd mogelijk aan het werk te gaan. En dan gaat heel nadrukkelijk, kiest een college of een raad voor toch een andere benadering. Ja, dan mag zo'n organisatie zeggen, ja, dat kost dan toch ook extra capaciteit. Maar goed, dat, wanneer mag dat wel en wanneer moet je zeggen, het hoort gewoon bij het spel. Dat zullen we toch echt werkende weg achter moeten komen. Maar dat is precies de proof of the pudding waarvan we zullen merken of we goed bezig zijn of niet.
De heer Keskes.
Ja, mag ik daar heel even aanvullend op vragen? Zijn daar al afspraken over gemaakt? Of ik ben het eens met de instelling hoor. Gewoon kijken hoe het gaat lopen. En gaan zich echt problemen voordoen? Nou, dan moeten we kijken. Dat zal op meer gebieden gebeuren. Dat is ook al gezegd. Maar ik kan me voorstellen, omdat het nu onmiddellijk om budget, middelen gaat, dat daar iets over afgesproken is. Maar dat heb ik niet gelezen.
Nee, dat klopt. Dat zit wel in deel 2 of 3, hè, waar we dan zijn. In de precieze verevenings- en verrekeningsmodellen zoals we die nog gaan opstellen met elkaar. Wat is personeel wat je verdeelt? Wat is budget wat je verdeelt? Welke vrije ruimte houdt iedere gemeente dus over? Wat zit niet in die organisatie, maar zijn gewoon jouw middelen? Dat gaan we natuurlijk zo precies mogelijk aan de voorkant vastleggen. Want dat is voortdurend je uitgangspunt. Dat moet zo duidelijk mogelijk zijn dat je daar naar terug kan grijpen. Dat het niet één grote pot is en we hopen er maar het beste van. Dus dat bedoelde ik in die bijeenkomst ook met de stelling van, dat is nou precies het punt waarvan we ons niet moeten verslikken in dat we zo prettig en gezellig aan het samenwerken zijn. Dat moet een keihard contract zijn waar je op terug kan vallen.
Even, want uiteindelijk is daar de samenwerking met de vijf op gestrand op zo'n punt al. Hè. Ineens heeft één gemeente het idee dat ze veel meer betalen en patsboom, het ging fout en dat moeten we voorkomen.
Ja. De Helena.
Ja, nee, ik kan het niet anders zijn dan het daar volledig mee eens zijn. Dat cruciaal is. Ik merk wel dat er, dat probeer ik bijna te temperen, dat er gewoon erg veel vertrouwen is. Zowel gewoon in de organisatie, bij de ambtenaren die het moeten doen, als tussen de besturen. Dus dat maakt wel dat je optimistisch bent over de manier waarop het uitpakt. Maar het zal gewoon goed vastgelegd moeten worden. Even kijken, ik kom bij de ABC. Ponsgewijs, ja. Kijk, in alle samenwerkingsverbanden is toch eigenlijk wel door vriend en vijand zo langzamerhand geaccepteerd dat je dat het inwoneraantal een mooi geobjectiveerde verdeelsleutel aangeeft. Dus ponsgewijs, dat in de vorm van 1/3, 1/3, 1/3. Ik denk ook niet dat ik het echt ga inbrengen en ik, volgens mij bedoelt u dat ook niet. Ik zie de grijns al, dus. Maar in de geest zoals we hem net bespraken, dat we niet ieder grammetje moeten gaan wegen, wil ik hem wel graag oppakken. Waarom uit de algemene reserve en niet uit de algemene middelen? Die vraag ontgaat mij eventjes hoor. Het komt in ieder geval gewoon uit onze pot, niet zijnde de exploitatie, zal ik maar zeggen. Het zijn ook gewoon andere middelen die we nu hier specifiek voor vrij gaan maken. Het sociaal statuut al akkoord. Nee, maar de gesprekken daarover zijn wel veelbelovend en verlopen goed met de drie ondernemingsraden. En daar verwacht ik eigenlijk wel snel een akkoord op. Dit is ook trouwens precies wel het punt wat we zo goed mogelijk afstemmen met Boksmeer en Sint-Antonis. Wat eerlijkheid gebied te zeggen dat het sociaal statuut er natuurlijk voor 90% al lag. Omdat we dat vanuit die exercitie van 2009 met z'n vijven al hebben gedaan. Hè. Dat geldt voor. Ja.
De heer Seroen.
is indicatief al bekend grofweg wat dat kost, wat het sociaal statuut gaat kosten? De effecten van het sociaal statuut?
Meneer Hellenaar.
Nee, dat zou ik zo... Nee, dan moet ik een slag... Nee. Maar ja, ik... Nee, als we dat al wisten, dan had dat echt onderdeel uit moeten maken van de besluitvorming zoals die nu voor ligt. Want we niet voor niks hebben er nu een prijskaartje bij gevraagd. Ja, en ik denk eigenlijk niet zo gek veel. Maar dan, ja, dan loop ik er wel een beetje op vooruit. Maar we gaan met dezelfde mensen aan het werk. We gaan niet die opwaartse druk zo automatisch toelaten passen zoals u hem net zegt. En we gaan ook niet mensen per se de deur uitwerken. Dus in die zin...
Nee, maar je haalt...
Heer Schroen?
Ja, dank u wel, voorzitter. Je harmoniseert arbeidsvoorwaarden. Nou, dat gaat niet allemaal naar beneden. Dus dan wordt er in de regel wat wel naar de beste secundaire arbeidsvoorwaarden kijken. En bovendien kan ik me voorstellen, doordat je samen bent, heb je al sowieso meer reiskosten. En vergoedingen daarvoor, denk ik. Dus het zal altijd iets meer kosten. Maar misschien, en ik hoop met u dat het niet veel is.
Nee, helemaal. Maar dat is correct. Want in de gewone voorwaarden zitten niet zo gek veel verschillen natuurlijk. Want daar liften we mee op allerlei landelijke dingen. Dus het zit hem in dit soort lokale regelingen. Maar goed, laat mij vertellen dat dat wel te overzien is. En u pakte wel de goede, want die reiskosten, dat is net een van de dingen die ook in 2009 nog niet waren uitgewerkt. Dus.
De heer Poel.
Even aanvulling op wat Schroen aangeeft. Is er wellicht voor 7 mei indicatief wel wat meer te vertellen over wat het sociaal statuut kost? Zo niet, wanneer we daar wel wat over te horen.
Meneer Hellenaar.
Ja, ik zal dat ja is dat ik ga vragen of dat kan, want ik denk dat dat terecht is. Als het kan, moeten we het niet laten. Maar ik durf dat nu nog even niet te beantwoorden. De woordvoerder vanuit ons drieën is Hans Verheijen. Dus die voert de onderhandeling met de ondernemingsraad op dit punt. Maar ik pak die op. Dan moet ik hem niet vergeten. Even kijken. Efficiëntiewinst, beleidsafdelingen bij elkaar, algemene organisatie en interne controle toevoegen. Ja. Dat is per se, ik weet niet of wij dan precies hetzelfde bedoelen, maar we willen inderdaad naar gestructureerde en uniforme werkwijze. En dat is allemaal onderdeel van wat nog uitgewerkt moet worden. De gemeenschappelijke regeling noemde u nog even. En zijn er geen alternatieven? Nou, eigenlijk niet. Als je met drie overheden zo intensief over de volle linie gaat samenwerken, dan is de gemeenschappelijke regeling gewoon wel dé vorm om dat te doen. En alle andere vormen die roepen hele ingewikkelde dingen opnieuw op je af. Als je er een stichting of een weet ik wat van zou gaan maken. Wat wij willen benadrukken is dat de organisatie blijft van die drie gemeentes zelf. Dus het is niet zozeer dat er een hogere macht komt voor wie je moet buigen. Die voor zover die gemeenschappelijke regeling er bestaat, is dat een faciliterend orgaan om te zorgen dat dat het beheer van die werkmaatschappij, zal ik maar zeggen, goed geborgd is. Maar de opdrachtgevers, en dat is dat plaatje, de opdrachtgevers, dat zijn de colleges en de raden.
De heer Schroen.
Ja, maar die komt natuurlijk, elke gemeenschappelijke regeling komt in de afzonderlijke raden. Dan zouden we daar nog kritisch naar kunnen kijken dat zo goed mogelijk, juist op die algemeen kritische punten, dan zoveel mogelijk gewaarborgd is en dichtgetimmerd is. Want vaak zijn het ook open einde constructies.
Ja, ja. Over uitreden en dat soort dingen. Hè? Dus dan hebben we, ja. Nee, maar die komt zeker. Want anders kunnen we hem niet vaststellen als hij niet in de raden komt. Even kijken, de taakomschrijving van de nieuwe gemeentesecretaris. Ik heb daar wel al iets over gezegd daarnet, geloof ik. En zou een model kunnen bestaan? Ja, dan moeten we over 2 jaar eens goed bekijken of dat kan. Ik denk haast dat het dan zou moeten zijn dat 1 functionaris is die op 3 verschillende plekken wel de benoeming heeft van gemeentesecretaris. Want je moet als gemeente wel een gemeentesecretaris hebben. Dan kom ik bij het CDA en die... Ik beantwoordde geloof ik net de vraag. Op pagina 3 staat dat modelletje en inderdaad, daar moet je een kleurenkopie voor hebben. Laat ik zeggen, de beweging van boven naar beneden, dat is de toezichthoudende. En de beweging van links naar rechts of van rechts naar links, dat is de opdrachtgevende. In die zin, en die opmerking is ook gemaakt in die gezamenlijke bijeenkomst, zou je hem eigenlijk beter kunnen kantelen. Maar dan, ik geloof dat ze dat met de computer niet helemaal klaar krijgen. Maar dan staan de raden weer bovenaan en dan bent u weer gerustgesteld. Hè? Een nulmeting zonder cijfers, ja, dat is natuurlijk inderdaad altijd lastiger verslag te leggen. Maar je kwaliteit laat zich ook niet altijd even precies in cijfers uitdrukken. Dus we hebben er wel gemeenten goed aan te doen, die nulmeting, ook daar waar die niet in cijfers is, maar kwalitatief geduid kan worden, wel op te schrijven. Over de inhuur extern heb ik al opmerking gemaakt. Opleidingskosten heb ik ook iets over gezegd. Ja, waar komt die 1,25 vandaan? Van een goed handelsgeest, zal ik maar zeggen. Ik geloof dat daar wel indicaties zijn en richt bedragen van 1,5%. En dat vonden we eigenlijk te duur, dus we hebben er maar 1,25 van gemaakt. Ik kan het niet beter uitleggen dan op die manier. En de bezuiniging van 10%, we willen wel kunnen meten dat we dat ook echt gehaald hebben. Ja, dat ben ik het met u eens. Dat moet je gewoon kunnen laten zien. En dat kunnen we natuurlijk ook heel precies, omdat je gewoon per gemeente heel precies kan laten zien straks wat je inlegbedrag is, wat het totaal is dus van die organisatie. En dat moet na zoveel jaar 10% lager zijn. Goed, u heeft een opmerking gemaakt over de monitoring. Dat moeten we natuurlijk zo nauwgezet mogelijk doen. Als u daarmee bedoelt, we moeten eigenlijk op ieder gewenst uur hem kunnen uitdraaien, dan gaan we u op voorhand teleurstellen, denk ik. Maar we moeten natuurlijk wel op gezette tijden dat goed kunnen volgen. Zover, voorzitter.
Ik ga kijken of dat u volledig bent geweest. Ik ga heel even rond. Zijn er nog vragen blijven liggen? De heer Jacobs.
Voorzitter, ik heb inderdaad gevraagd waarom dat het geld uit die algemene reserve gehaald gaat worden. Er staat op pagina 1 bij het voorstel besluit financiële consequenties. Het implementatieplan geeft aan dat de totale kosten van het traject worden becijferd op een bedrag van 990.000 en het aandeel van onze gemeente in die kosten beloopt 495.000. We stellen u voor alsnog voor deze last te dekken uit de algemene reserve. En bij de gelegenheid van de kadernota 2013 zullen wij bezien of deze lasten of een deel daarvan uit de reguliere exploitatie betaald kunnen worden. Als dat het geval is, zullen wij u in de kadernota voorstellen dat deel terug te storten naar de algemene reserve. Waarom gaan we meteen in onze spaarpot duiken en regelen we het niet anders?
De heer Hillenaar.
Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Omdat we niet zomaar uit de lopende exploitatie naar bijna 500.000 kunnen plukken, dat is denk ik gewoon vooral de reden. Maar dat we tegelijkertijd zeggen, ja, die spaarpot willen we inderdaad zo min mogelijk belasten. Dus als blijkt dat het niet nodig is, dan doen we het niet.
Voldoende. Zijn er nog meer vragen blijven liggen? De heer Gerrits.
Geen vragen. Ik wil alleen een opmerking maken over iets.
Dat kan ook in de tweede termijn.
Oké, doe ik.
Want ik ga nu over naar de tweede termijn dan. Wie wenst dan nog kort nieuwe informatie toe te voegen?
Nee, kort voorzitter. Meneer Gerrits, onze partij denkt ook aan opbrengsten hoor. Alleen de manier waarop wij dat doen is waarschijnlijk iets anders de weg dan toe als uw partij. Maar goed. Nee, in ieder geval dank voor de beantwoording. Want u deelt de zorgen die ik in eerste termijn heb aangegeven. Ik ga er in eerste instantie met een positieve grondhouding vanuit dat met het delen van die zorgen ook daar de nodige aandacht aan wordt besteed. En wij zullen dat uiteraard in het vervolgtraject waar wij bij betrokken worden uiteraard kritisch blijven volgen. En de aanvullende vraag op Jeroen voor wat betreft sociaal statuut en de kosten, ja, die had ik toch wel graag op wat korter termijn wat meer duidelijkheid. Dank u.
Dank u. Ik ga verder. Ik zit aan de overzijde. De heer Gerrits.
Heel kort, ik ben zelf werkzaam op in een instelling die al sinds 1997 werkt met een bestuursbureau wat gevestigd is op twee plekken. Vandaar wil ik daar even op inspelen. Het werkt wel, kennelijk kan dat heel goed, alleen zijn een paar maren en op termijn moet je dan toch naar eigenlijk één organisatie binnen één vestiging. De reiskosten is al genoemd natuurlijk, is een facet. Dat zal ook hier zeker spelen. In de tweede plaats toch het overleg wat je dan met elkaar soms moet hebben. Veel kan met via de PC enzovoort. Maar op termijn is het wel goed om te streven naar één plek. Wil ik even toevoegen.
Met dank. Verder niemand? Akkoord. Ik concludeer Raad Schrijp. Vervolgens A, B of C stuk. C-stuk, prima. Dan gaan we door naar agenda punt 7. Voorstel tot vaststellen van de actualisatie en deregulering van de Algemene Plaatselijke Verordening Kuik. En ik begin op rechts bij het CDA, mevrouw Weijers.
Dank u wel, voorzitter. Het APV-model van de VNG is als onderlegger gebruikt bij de totstandkoming van de APV Kuik. We gaan er daarom van uit dat dit toch vrij technisch stuk gedegen in elkaar zit. We hebben nog twee aanvullende vragen. Er wordt op bladzijde 2 gesproken van het afschaffen van ontheffingen en het invoeren van een meldplicht. Onze vraag is: wat gebeurt er wanneer melding achterwege blijft en welke termijnen staan hier dan voor? En de tweede vraag is: op bladzijde 3 wordt gesproken over kapvergunningen. Is het juist dat met uitzondering van monumentale bomen de rest wel zonder vergunning gekapt mag worden? Dat zijn onze vragen.
Met dank. Ik ga verder. De heer Gerrits.
Ja, ook wij hebben een paar vragen. Het is op zich, we zijn blij met die actualisatie van de APV. Er is flink gesnoeid in de regelgeving en dat vinden we eigenlijk alleen maar goed. Belangrijk voor ons is, wat je in de APV zet, dat moet je ook kunnen handhaven. Regels stellen en dan daarna constateren moeten dat je er niks mee kunt. Dat maakt het beeld van de plaatselijke overheid, vinden we, niet sterker. Ik zou willen vragen om het een continu proces te laten zijn. Als gaandeweg deze rit blijkt dat waar dan ook handhaving een probleem is, laat dat weten gewoon aan de raad en maak daar dus melding van. En dan kun je daarbij een volgende gelegenheid weer verbeteringen aanpassen. Het is een continu proces, denken we. In ieder geval ligt hier een goede APV volgens ons. Een paar opmerkingen. Pagina 3.5. Wij zouden een overweging willen geven om snuffelmarkten, waaronder volgens ons, maar goed, daar kun je discussie over voeren, kofferbakverkopen zouden moeten vallen. Vergunningplichtig te laten zijn om wildgroei te voorkomen. Als ik de APV nu lees, vallen kofferbakverkopen niet onder snuffelmarkten, moet ik zeggen. Maar goed, misschien is dat erbij in te passen. Pagina 4.9. Daar geven we om de overweging om het advies van Sira op te volgen. De argumentatie om dat niet te doen is volgens ons niet helemaal steekhoudend. We zijn ervan overtuigd dat bij afschaffing van de sluitingstijdenregels, want daar gaat het om, geen extra problemen te verwachten zijn. Ten slotte een laatste vraag ten aanzien van paragraaf 6 in het bijzonder, dat is water, maar eigenlijk ten aanzien van de hele APV. Is alles wat er gebeurt rond de Kraaienbergse plassen, daar zie je veel dingen bij elkaar komen, is dat binnen deze APV te vangen, van geluidsoverlast op het water tot parkeeroverlast, naakte recreatie, om voor de vuist weg maar wat te noemen. Moet kunnen. Hoor ik aan de overkant al zeggen. Maar gewoon de vraag is: is alles wat daar gebeurt in de APV te vangen?
Dank. Met dank. Ik ga verder. PLC, de heer Van den Burgt.
Ja, dank u, voorzitter. Goed stuk. Komt tegemoet aan de wens van deregulering. Een aantal kleine vraagjes. In 1.2 staat als beslistermijn 8 weken voor een aanvraag. In 1.3 staat dat een aanvraag minimaal 3 weken van tevoren moet worden ingediend. Dat moet natuurlijk wel even worden gecommuniceerd, want op het moment dat je het inderdaad keurig die 3 weken aanhoudt, maar je hebt 8 weken nodig om een beslissing te nemen, dan is het evenement al voorbij, nog los van eventuele bezwarenprocedure. In 2.25, dan hebben we het over evenementen. Dan staat, geeft men het verbod voor het eerste lid, dus dat er een vergunning voor nodig is, geldt niet. Mits wordt gedaan aan A tot en met N, en dat zijn heel wat voorwaarden.
U zit in de verordening, mag ik begrijpen?
Ja.
Oké.
Daar staat het artikel in. Artikel 2.25 is het evenement. geen vergunning is nodig als je voldoet aan A tot en met N. Er zijn heel wat voorwaarden. De vraag was of in beeld is gebracht over hoeveel evenementen we dan hebben. Want we kunnen zeggen van nou, kleine evenementen geen vergunning, maar dan moeten ze wel voldoen aan A tot en met N. En dan houden we er nog maar 4 over, want de rest voldoet er niet aan. Dan ja, is de wens van deregulering toch niet helemaal ingevuld. ...4.2, de aanwijzing van de collectieve festiviteiten. Dat betekent dus dat er meer geluid mag worden gemaakt. Ik weet dat in andere gemeenten het dan niet helemaal vrij wordt gelaten. Van, nou, de normale norm is 70. We laten het vrij, dus er mag 170. Maar dat toch een bepaalde norm van zeg plus 15 dBA aan wordt gegeven. De vraag was hoe het beleid in Kuik in deze gevallen is. 4.14, het kapverbod voor houtopstand in gemeentelijk eigendom. Daar hebben wij bij de vorige raadsvergadering ook al aandacht voor gevraagd. Van, ja, goed, dat zijn dan toch bomen die niet behoren tot de beschermde houtopstand. En dat betekent dat als er verzoeken komen van burgers, omdat ze last hebben van die gemeentelijke bomen, dat we toch wel vinden dat daar soepel mee moet worden omgegaan met het verlenen van die vergunning. Tot slot volgens mij een kleine omissie in artikel 427. Het gaat over de vergunningplicht lichtreclame. Dat staat in lid 4. Op de ontheffing is de AWB niet van toepassing. Dat moet natuurlijk dan zijn op de vergunning. Klein puntje. Voor zover.
Met dank, de heer Jacobs.
Voorzitter, dank je wel. Actualisatie algemene plaatselijke verordening. In de samenvatting voorstel spreekt u over de raad heeft al veel vergunningen afgeschaft of omgezet naar een algemene regel of omgezet naar een meldingstelsel. Is het veel gevraagd om een lijst op te lepelen waarop staat wat we allemaal zoal gewijzigd en afgeschaft hebben? Verder naar de inhoud, standplaatsvergunning in het verleden, hebben wij al gevraagd om bepaalde standplaatsvergunningen niet te verlenen. Een concreet voorbeeld, er komt een verzoek van een bloemenhandelaar om een standplaatsvergunning. Deze werd in het verleden verleend omdat er geen weigergronden aanwezig waren. En hij werd dan ook nog geplaatst hier midden op het Louis-Janssenplein, waar we al neringdoende hebben zitten. Nu in deze nieuwe APV wordt dit wel mogelijk gemaakt om die aanvragen te weigeren of een andere plek toe te bedelen. Verder naar het karbietschieten, het is nog geen auto opnieuw. Maar vanwege het harde knalgeluid zou ik voor willen stellen de tijd waarop geschoten kan worden in te perken tot tijden die liggen tussen 12.00 en 18.00 uur op Oudjaarsdag. Want hier wordt gesproken over Oudjaarsdag, zelfs tot midden in de Nieuwjaarsnacht kan men met karbiet bezig gaan. Wat bedoelt u met het karbietschieten kan plaatsvinden buiten de gebouwde kom? Tot zover onze bijdrage.
Met dank. Ik ga verder. Heer Kerskes.
Ja, dank u wel. Ja, eens in de zoveel jaar komt een actualisatie van de APV voorbij. Goede zaak. Verbazingwekkend hoeveel nieuwe overlastgevende ontwikkelingen er iedere keer weer uitgevonden worden door ons allemaal, denk ik. En daar moet natuurlijk iets in geregeld worden. We hebben de indruk dat dat mede op grond van de algemene bepalingen van de VNG goed gebeurd is. Ik heb eigenlijk maar één aanvullende vraag of misschien opmerking. Als sluitstuk van onze bomennota is nu de kapvergunningregeling ook volledig aangepast. Waardoor een groot aantal bomen kapvergunning vrij zijn geworden. Alleen de bomen op de zogenaamde groene kaart, daar moet nog vergunning voor aangevraagd worden. Onze vraag is, hoe wordt dat gecommuniceerd met eigenaren? Moeten ze daar kennis van nemen? Want daar zien wij toch een bepaald risico in. Of krijgen die allemaal bericht van u beschikt op uw perceel over bomen die op die kaart staan? Want anders zal er toch een soort wildkap kunnen ontstaan. En dat kan de bedoeling niet zijn.
Met dank. Fractie GroenLinks.
Ja.
Mevrouw Van Diemen.
Ja, ik ga het toch doen. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel, want het is iets wat iedere zoveel tijd komt het een keer voorbij.
Er is wel iets waar wij wat over willen zeggen. Dat is het cameratoezicht op openbare plaats. Daar hebben we het ooit over gehad van gaan we dat doen, ja of nee. We hebben discussie gehad over hoe en we dat zouden doen. En ik zie hier toch artikel 2.77 staan, waarin al een regeling is opgenomen rondom dat cameratoezicht. Het verbaast me, want we zouden de discussie nog voeren hoe we dat zouden gaan doen. Dus ik vraag me af waarom die regeling er nu al ingeslopen is.
Bedankt, meneer Poel.
Ja, voorzitter. Veel vragen zijn er al gesteld. In ieder geval sluiten wij ons aan bij het karbietschieten, de opmerking van de heer Jacobs. Ik had nog wel, want het is inderdaad ook een technische aanpassing die voorbij komt. Ik zat nog wel even met het artikel over de kansspeel en de kansspeelautomaten. Want dit is een regeling van hoe je daarmee om moet gaan. Maar ik leg even de link naar het feit dat we hier in Kuik maar één bedrijf mogen hebben waar die kansspelenvergunning wordt verleend. Het is toch niet zo dat we dat hier mee veranderen. Dat blijft nog steeds, maar dat kon ik even niet terughalen. Knap, ik weet niet of
de vraag
men mij
gesteld,
kan volgen.
Het antwoord al non-verbaal gegeven, maar u krijgt er antwoord op.
Goed zo.
De heer Helena.
Ja, ik ga mijn best doen. Dat is toch een hoop vragen. Even kijken. Hij is nu helemaal up-to-date, tot en met de allerlaatste wijzigingen die we vanuit de VNG hebben ontvangen. We hebben ook zoveel mogelijk rekening gehouden met al die dereguleringsadviezen. Ik zeg daar wel altijd bij, deregulering, een regel schrappen is één, maar deregulering is natuurlijk vooral de achterliggende werkprocessen. Daar hebben mensen vaak nog veel meer last van. Hè? En een deel van al die werkzaamheden van Sira houdt ook juist daar betrekking op. Dus, en soms is een regel handhaven, of laten staan bedoel ik dan, nog helemaal niet zo verkeerd als mensen daar weinig last van hebben en je daar wel profijt van kan hebben. Even kijken, het is conform de VNG, zei ik zojuist. Een melding, sommige dingen zijn veranderd van vergunning naar melding, dat is een lichter regime. Maar in principe betekent het wel hetzelfde. Als jij de melding niet gedaan hebt, dan overtreed je die regel en kan er dus gehandhaafd worden. En welke termijn daarbij hoort, dat is, je bedoelt er dan, dan moet ik eigenlijk een vraag stellen, want dan weet ik niet of bedoeld wordt de termijn waarop je de melding moet doen. Of
door uw beantwoording begrijp ik dat je dus moet melden voordat je je aanpassing of wat dan ook gaat doen. Dus daarmee is de termijn dan ook beantwoord.
Ja, dat is correct. Het hele idee van de melding is eigenlijk dat je niet om toestemming vraagt, maar gewoon zegt, joh, ik ben het aan het doen. En dat stelt dan de overheid, of de gemeente in dit geval, natuurlijk in staat om te bedenken of dat eigenlijk wel moet, of dat er nog nadere regels aan gesteld moeten worden. Dus dan moet het vooraf. En daar geldt dan weer de gewone beslistermijn waar de heer Van den Burg net ook op doelde. Het moet vooral zo'n continu proces zijn en dat is het volgens mij ook. En als wij dat er niet van maken, dan doet de VNG dat zelf voor een deel al, want dat is gewoon voortdurend in ontwikkeling. En dan zie je overigens ook dat sommige regels die we in de tijd hebben afgeschaft weer terugkomen. Hè? Dat is zo, dat heb je met continue processen. De kofferbakverkoop, schat u mijn kennis op het punt van de carboot sale. Ik weet het niet precies. Ik kijk ook eventjes naar achter of die valt onder de snuffelmarktbepaling of niet. Ik verkeerde eigenlijk in de veronderstelling dat het wel valt onder de evenementen dingen. Maar zolang dat kleinschalig is, zie ik in dat eerste lid dat het ook dat is uitgezonderd. Onder de kleine evenementen, net als de rommelmarkt. Ja, in dat segment zit je dan. Ja. De sluitingstijden, dat is natuurlijk een politiek item eigenlijk ook wel. Hè? Althans, dat kun je ervan maken. Wij hebben best royale openingstijden, zo zou ik het willen zeggen. Door de week tot 1 uur en in de weekenden tot 3 uur. Dat is best stevig, zou ik zeggen. En ik heb in het jongere debat ook al gezegd, na die tijd loopt er weinig soeps meer buiten. Maar dat is heel ouderwets. Nee, veel belangrijker is denk ik dat we hier afspraken over hebben gemaakt in de regio. Met de omliggende gemeente en met de politie. En dat als je daar in je eentje vanaf gaat wijken, de mensen naar je toe haalt. Nou, dan kun je zeggen, dan worden we die toeristische gemeente. Dat zou ik nou graag voor 3 uur 's nachts zijn. Maar goed, dat zijn uiteindelijk wel de pragmatische redenen waarom we zeggen, laten we het zo houden. Overigens kennen we ook vanuit de horeca niet die druk of dat verzoek.
De heer Poel wil interruptie plegen.
Ja, in die zin, omdat, kijk, voorkomen terecht wat u zegt natuurlijk, maar dan heeft u het met name natuurlijk over het horeca in het centrum. En, maar goed, we komen er nog over te spreken als de vragen over het Lavendelplein in de orde komen, want daar hebben wij ook specifiek gewezen. Want dan praat je toch over horecagelegenheden die niet in het horecacentrum, maar meer in woonwijken liggen. En we hebben al in het verleden ook ten aanzien van Stationsplein wat problemen gehad. En dat soort dingen moet je zien te voorkomen. Op het moment dat je dan te algemeen houdt, dan kun je jezelf wel in de problemen brengen, want ik zie daar toch in het verlengde ervan wat problemen ontstaan als het in een wijk gelegen is.
Ja, maar dat staat er inderdaad nu nog niet in. Maar er zit natuurlijk binnen de horecabeleid kun je gaan differentiëren. En kun je met verschillende gebieden, met verschillende regimes zou je kunnen gaan werken. Dat hebben we nu nog niet. Maar goed, ook hier gewoon in het centrum kunnen mensen er natuurlijk gewoon wel last van hebben. En dan verstaan er verschillende theorieën dat als je de openingstijden niet hebt, of de sluitingstijden niet vastgelegd hebt, dat mensen veel geleidelijker weggaan. Dat is toch vooral in de stedelijke situatie zo. Hier betekent het dat het voor de politie veel lastiger is om hun mensen te verdelen, die paar die we hebben in de avonturen. En zij geven er heel duidelijk de voorkeur aan om wel een bepaald moment van sluiting te hebben in de nacht.
Voorzitter.
De heer Gerrits.
Ja, ik denk dat inderdaad wat de heer Hillenaar zegt, als in de regio daar afspraken over liggen, dan is het denk ik wel handig dat Kuik zich daar ook aan houdt. Is het alleen maar vanwege die aanzuigende werking.
Oké, de heer Hillenaar. Dank u wel. U vroeg wat over de Kraaibergse plassen. Daar hebben wij een specifieke verordening voor. Ik kijk wel even naar achter, die maakt hier toch geen deel van uit. Hè? Dat is gewoon een specifieke verordening waar een aantal van de dingen waar u op doelt ook ingeregeld zijn. En waar de BOA's dus ook vooral mee belast zijn als ze daar zomers aan het werk zijn. Even kijken, bij de PLC kom ik de vraag over de termijnen. Ja, dat is natuurlijk zo. Als je 3 weken van tevoren moet aanvragen en je hebt 8 weken de tijd, dan... Soms is dat zo, hè? Dan weten mensen dat ook heel goed. Is dat bij een evenement? Ja, dat zou erg slordig zijn. Zo moet je niet met elkaar omgaan. Het is natuurlijk wel zo, en dat is ook precies wat we bedoelen met zo'n evenementenkalender, hè? Dat we van tevoren wat preciezer willen weten wie wanneer wat gaat organiseren. Dat je elkaar ook niet moet verrassen. Want als je 3 weken van tevoren een vergunning voor een evenement aanvraagt, ja, dan is het al heel knap als je mensen überhaupt nog in de staat stelt om in beroep te gaan op tijd. Hè? Dus, en daarom proberen we dat soort beslissingen juist wat verder naar voren te halen. Maar als je geen vergunning hebt, zo staat het er vaak, mag je gewoon ook nog niet open. Dus als het dan over een inrichting gaat of over een standplaats.
De heer Van den Burg.
Ja, goed, daar ging het dus om even de communicatie. Geef niet aan, u moet het minimaal 3 weken van tevoren geven aan van wij hebben 8 weken plus die tijd nodig om aanvraag in te dienen. Zodat aanvragers niet verrast worden. Zeker de niet-professionele aanvragers.
Maar precies. En met evenementen doen we dat heel nadrukkelijk. Want ja, anders dan is het al voorbij voordat je het geregeld hebt. U heeft een opmerking gemaakt die ik waar ik nog misschien even iets meer over moet horen, over die 12 dagen die je kan aanwijzen waarop je wat extra lawaai mag maken. En u zegt, neem daar nou ook een norm in op. Zo heb ik u althans verstaan. En in zijn algemeenheid zou ik daarop willen antwoorden. Ja, ik ken ook gemeentes zat die dat heel bewust niet doen. Wij zouden er zomaar ook in kunnen zijn, kijk ik dan naar achter. Omdat dat soms ook ontzettend lastig is. En ik herinner me bijvoorbeeld uit de Goudse praktijk nog dat door zo'n norm op te nemen een prachtige zondagochtendconcerten gewoon niet door konden gaan, omdat dat net iets boven die norm zat. Helemaal normvrij, ik snap dat dat ook niet prettig voelt, maar je kunt ook zeggen, ja, als dat 12 per jaar zijn, en we denken aan de voorkant goed na over een goede evenementenvergunning, en we maken het niet te gek, pin ons dan ook niet te vast op een vooraf vastgelegde norm.
Zet u verder en nodig niet uit tot
vragen stellen. Nee, dat is sorry, maar ik zag die vinger naar de knop. De boom op publieke grond, als publiek of als burgers daarom vragen, wil daar dan clement in zijn? Ja, dat denk ik zeker. Dat is het staande beleid. Je kunt je eigenlijk meer principieel de vraag stellen of het wel zo logisch is dat wij naar onszelf toe strenger zijn dan naar de burger. Maar goed, dat laat ik graag aan u allemaal over. Voorlopig doen we dat zo. U had een opmerking over 427. En dan moet ik even gaan spieken. Dat gaat over de lichtreclame.
Ja, dat was even een technische opmerking. Daar werd al ja geknikt.
Oké, die staat genoteerd.
In dit 1 heeft hij het over vergunning, in dit 4 heeft hij het over ontheffing. Dat moet eventjes de terminologie bij de...
Prima, dan staat hij genoteerd. Zijn. Ik voel me gerustgesteld als er geknikt wordt achter. Ja, is het veel gevraagd als wij een lijst mogen ontvangen, vraagt ABC.
Voorzitter, bij interruptie.
De heer Van den Burgt.
PSC had nog 1 vraag openstaan van restrictie van kleine evenementen A tot met N is wel heel veel. Zijn er dan nog wel veel evenementen die geen vergunning nodig hebben?
Ja, die vraag moet ik wel even gaan doorspelen.
Wilt u even bij de microfoon ook plaatsnemen, de heer Schijf? Welkom in het gezelschap.
We zien juist in de praktijk dat juist van de mogelijkheid om voor kleine evenementen heel veel gebruik wordt gemaakt van deze bepaling waar u op doelt. En... De meldingen komen binnen bij onze afdeling publiekszaken. Die worden gescreend. En we hebben met hen als om de tafel gezeten van voldoet dat ook. Hè? Dat is net wat u bedoelt. Hè? Je moet dat blijven begeleiden. Past dat ook? Zowel voor de burger als voor onze organisatie natuurlijk namens de burgemeester. Het antwoord is ja. Er worden heel veel, u kent het in onze eigen gemeente, heel veel evenementen gehouden. En een heel groot deel valt onder het zogenaamde kleine evenement met wel die voorwaarden. En die voorwaarden zijn wel van belang om ook die ook te stellen, juist om reden van veiligheid. En vandaar ook absoluut meldingsplicht, zodat hulpverleningsdiensten weten dat er dus op plek A of B het evenement wordt gehouden.
Duidelijk. De hele dag.
Oké, dan was de vraag of er een lijst kan worden opgesteld met wat we tot nu toe hebben afgeschaft. Ik weet niet of dat heel veel werk is. Mijn wedervraag zou zijn, wat zou u dan met die lijst gaan doen? Want dat hebben we al afgeschaft. Wat we nu gaan afschaffen, dat staat netjes in de lijst. En dat lijkt me eerlijk gezegd relevanter.
De heer Jacobs. Tenminste, ik wil u niet extra uitdagen, maar ik zag u naar de... Oké, de heer Hillenaar.
De aanvraag voor de standplaats, daar staat ook in de stukken wel echt iets over in. Dat onze algemene plaatselijke verordening mag je die dingen regelen die tot je huishouding mogen worden gerekend. En onze huishouding gaat niet zo ver dat we de volledige concurrentieverhoudingen mogen organiseren. Dat is soms jammer. Hè? In het voorval waar u op doelt is dat jammer. Daar slaat de Hoge Raad of de Raad van State, daar wil ik van afwezen, die staat daar 1 uitzondering op toe. En dat is wanneer je echt een voorziening teniet zou doen in een kern. Dus als een, laten we zeggen, een reguliere winkel daarvan zou omvallen. Ja, dat raken we hier ook niet. Maar goed, dat is de enige manier waarop je een vergunning aan een standplaats zou kunnen weigeren om dat soort economische doelen. En zo staat het ook in die stukken.
Heer Jacobs.
Voorzitter, is het dan wel mogelijk om een aanvraag die dan ingediend wordt, zoals in het onderhavige voorbeeld, aan de orde gesteld is, om dan de plek op een dusdanige, of de, ja goed, hem toe te wijzen op een dusdanige plaats dat het in ieder geval niet in de directe sfeer zich afspeelt.
De heer Helenaar of de heer Schijf.
Het gaat er in ieder geval om, we wijzen standplaats aan waar, maar we kunnen niet aangeven, beperken van bloemenstand mag wel en een andere bezigheid mag niet. En dat heeft nu juist de Europese dienstenrichtlijn beoogd om dat vrij te houden. En de burgemeester geeft nu juist aan dat er beperkingen zijn als de naburige reguliere handel daar in economische zin nadeel van ondervond.
Nou, dat was met die bloemenhandel dus wel degelijk aan de orde. En dan zou ik zeggen, zet hem dan maar op plek X, Y of Z weg, wat hij in ieder geval niet in die directe sfeer zijn handel doet.
U doet een voorstel en...
Ja, dat zou dan even gezocht moeten worden. Dat lijkt me dan het, want anders ga ik zitten gissen.
En lukt dat voor de raadsvergadering?
Ja, dat lukt vast voor de raadsvergadering. Als de vraag concreet, kunnen wij in dat soort gevallen een andere plek aanwijzen dan aangevraagd? Hè? Dat is
ja, maar is hiermee de vraag concreet genoeg geformuleerd om...
Ja.
Oké.
Daarom herformuleer ik hem nog. Het karbiet schieten, u zegt, doe dat nou alsjeblieft niet na 6:00 s'avonds. Ja, ik hoor het u zeggen, ik weet dat niet precies. Over het algemeen begint het natuurlijk vooral te knallen om 12:00 s'nachts. Niet specifiek met karbiet, maar ik bedoel, is in de algemeenheid met vuurwerk. En dus kan ik me voorstellen dat je dat bij karbiet ook zou willen. Volgens mij gebeurt het hier ook niet zo gek veel en is de allerbelangrijkste regeling die je wil creëren, want dat is ook wel landelijk aan de orde, doe het in hemelsnaam wel buiten de bebouwde kom, want daarbinnen is toch wel echt gevaarlijk. Ik heb daar nog een mooi YouTube-filmpje van gezien, van mensen die het iets te dicht bij huis hebben gedaan. Maar goed, ik heb daar geen specifieke opvatting over als het over de tijdstip gaat.
De heer Poel.
Ja, dan gaat u toch te kort door de bocht, meneer Helenaar, want ik denk dat aansluit bij wat de heer Jacobs bedoelt, want kunnen we zeggen, ja, niet in de bebouwde kom, maar juist in het buitengebied hebben we met dat ontzettend vervelende karbietschieten juist ook met name niet alleen mensen, maar ook dieren daar de nodige nadelen van. Dus daar zou je juist wel regulerend op moeten treden. Maar goed, als u zegt van, ja, zo ligt het daar, dan moeten wij vervolgens qua abonnement kijken wat je daarmee doet.
De heer Helenaar, ga er verder.
Prima, er werd nog
gevraagd. De heer Gerrits.
Kleine aanvulling, zover ik weet, ten aanzien van het karbietschieten, is dat een folklore die niet in de avond, maar in de middag van oudjaar plaatsvindt.
Nou, de moeite waard om uit te zoeken. De heer Helenaar.
Dan doen we ook niemand pijn als we het tot 6:00 laten duren, dat lijkt me prima. Ja. Even kijken, er werd nog even gevraagd naar dat er kan staat. Ja, dat is wel wetgevingsjargon. Hè. Dat betekent zoveel als mag. Dat is dus niet van kan en zou kunnen, maar het kan van dan op die plekken plaatsvinden. De kapvergunning, die groene kaart en hoe wordt die gecommuniceerd? Ja, ik had gehoopt dat u dat met het bomenstructuurplan had besproken. Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Maar ik stel me zo voor dat je, als je zo'n kaart hebt, dat je hem moet communiceren. Want anders wordt het wel erg ingewikkeld om je aan die regels te houden. De hoe-vraag moet ik u schuldig blijven. Het cameratoezicht, ik ben blij dat de heer Schijf naast me zit. Ja, ik verkeer in de veronderstelling dat hij er al in zat. Want die staat ook in het model, dus hij stond er al in. Ze lopen op zich nergens op vooruit. Ik vind het wel prettig dat hij erin staat, zodat we hem ook, zodat we de ABV niet hoeven te wijzigen om straks... mogelijk wel of geen cameratoezicht in te voeren. Maar in die zin doen we niks anders dan dat we deden. En de kans spelen, nee, we lopen hier nog niet vooruit op een ontwikkeling in Dommelsvoort.
Ik kijk of dat alle vragen voldoende zijn beantwoord. Geen aanvullende vragen meer. De tweede termijn? Niemand? Ik concludeer hiermee dat het raadsrijp is en mijn vraag A, B of C stuk. Sorry?
Ik dacht C, want ik wil toch nog even met ABC kort.
Prima, C stuk. Ik ga door naar agenda punt 8, voorzitter, tot instemmend zienswijze over de opheffing van de gemeenschappelijke regeling brandweerland van Kuik 2008 en de jaarrekening 2010. En ik begin bij de overlinks. Geen opmerkingen. De heer Kerskes.
Ja, heel kort, want het is laat. Het lijkt wel een raadsvergadering. Ik was niet in de gelegenheid om het liquidatieplan in te zien. Maar de kosten verbazen mij. Terwijl eigenlijk de ene regeling overgaat in de andere. En ook het tekort van 2010 is best fors. Is daar iets meer over te vertellen? Over de verdeelsleutel heb ik geen problemen, maar waar komt ineens zo'n tekort vandaan?
Met dank, ik ga verder. Overzijde. Niemand? De heer Gerrits.
Ik sluit me aan bij de vraag van de heer Kerskes.
Prima, met dank. Mevrouw Weijers.
Wij hadden inderdaad ook de vraag over het nadelig resultaat van de jaarrekening 2010, hoe dat mogelijk is. En of de liquidatiekosten in de begroting van 2011 zijn opgenomen. En waarom de huisvestingskosten structureel worden verhoogd. En waarom moeten de kosten rampenbestrijding nu weer worden afgedekt. Dat is toch reeds eerder via de regionale brandweer gebeurd. Dat zijn onze vragen.
Met dank, de heer Hillenaar.
Ja, dank u wel. Die tekorten die zijn best fors. Ik ben het daar mee eens. En ik heb mijn verbazing daarover uitgesproken. Drie weken nadat ik hier benoemd was. Want die jaarcijfers 2010 die zijn natuurlijk al enige tijd oud. Toen leefden wij met elkaar in de veronderstelling dat die liquidatie snel erop zou volgen. En dat je dat dus als één pakket naar de raad zou brengen. En ik vind het gewoon heel vervelend dat we dat nu pas doen. Dat vind ik jammer en daar heb ik me over opgewonden, maar daar hebt u niks aan. Dus ik kan beter in uw richting daarover mijn excuses aanbieden. Maar het kon niet sneller. Waarom zijn die tekorten er? Dat staat ook in de stukken. De meest grote post is die van de vrijwilligersvergoeding. En dat heeft er weer mee te maken dat... Dat de vrijwilligers, dat er een veel intensiever opleidings- en oefeningsprogramma is gedraaid. En dat ze dus veel meer uren hebben gemaakt. En dat heeft alles te maken met de kwaliteitsslag die we in eerste instantie vanuit het district en later ook met de regiovorming aan het maken waren met ze. Dus dat is geld wat naar de vrijwilligers is gegaan. Dat zit overigens ook nog een soort technische verhaal achter dat die vergoedingen... Dus dat is jaren daarvoor, als het goed is, dan een beetje meegevallen. Pas laat geboekt zijn en dan komen ze allemaal op één jaar. Nou, daar weet ik het fijn ook niet precies van, maar dat maakt dus nog weer eens extra hoog. Maar de belangrijkste reden is dat geïntensiveerde oefenen en opleiden. Daar zitten nog een aantal andere posten bij hoor. Maar dan zou ik het even... Dus ook in personeel, even kijken. Ja... Ja, die kunt u dan verder daar ook gewoon in nalezen. Wat er mis is gegaan met die huisvesting is, dat is op zich wel, dat is gewoon vervelend. Wij hebben door het district te vormen, hebben we brandweermensen bij elkaar gezet in Mail. Dat vraagt huisvestingslasten en andere lasten eigenlijk dan je normaal voor je brandweer hebt. Want normaal heb je je brandweer gehuisvest. In de kazerne en je hebt je brandweerman die ook bureauwerk doet, die heb je gewoon op het gemeentehuis. Nou, wij hebben gemeend met elkaar, en dat is ook zo, dat het goed is om die bij elkaar te zetten, maar dat vraagt dan wel een andere huisvesting. Daar vergoeden wij aan Mail. En nu is het bij de overgang naar de regio zo gegaan, en dat heeft allerlei redenen in de BTW gelegen, maar dat huisvesting niet overgaat naar de regio. Dus dat je zelf verantwoordelijk blijft voor de huisvestingslasten. En dat wij dus voor de keuze stonden of we nemen ze allemaal weer terug in ons eigen gemeentehuis, in onze eigen kazernes, of we houden ze in Mil, en dat willen we natuurlijk, maar ja, dan kost ons dat al extra geld. Dus dat is vervelend, maar we denken er wel goed aan te doen dat gewoon zo te houden. Dat had ons eerder op kunnen vallen, dat die extra kosten er waren. Waren het niet dat in die zin de boekhouding allemaal niet zo geweldig doorzichtig was en dat 2 jaar daarvoor is betaald uit onderuitputting van kapitaallasten. En daardoor is nooit iemand opgevallen dat we in feite aan het betalen waren voor huisvesting. Ik maak het hier niet heel veel duidelijker mee, geloof ik. Hè? Maar gewoon rekenkundig gedoe. En per saldo leidt dat gewoon... Je kunt het erop nalezen, hoor. Bottom line is dat als wij alleen waren gegaan, en dat blijkt ook uit het stuk, en dat vind ik wel belangrijk om te weten, als we alleen waren gegaan, we uiteindelijk nog duurder uit waren geweest. Dus die hele beweging, ik begrijp ook wel dat dit geen hele prettige boodschap was, maar die hele beweging die maakt dat we en al eerder dan dat regio er was, een district waren, waardoor we ook steviger onze stem hebben kunnen laten horen in die regiovorming, dat we ook gewend zijn om als district te werken en dat we daar vandaag de dag nog de vruchten van plukken. En dat we per saldo, als we alleen waren gegaan, duurder uit zouden zijn geweest. Dat blijft ook ondanks tegenvallers geldig.
Heer Keskes. Ja, toch, ik heb die bedragen nu niet paraat, maar het is een aanhoudend verhaal de laatste 10 jaar geweest, waarin de regiovorming heeft gespeeld, dat er toch voortdurend heel veel meer naar de brandweer is gegaan. En ja, deels is dat kwaliteit. Hè. De eisen zijn natuurlijk fors verhoogd. Er zijn landelijke calamiteiten waar we ons aan hebben moeten aanpassen, dat snap ik allemaal wel. Maar als je nou denkt aan het verhaal straks bij de intergemeentelijke samenwerking, dan zie je hier een voorbeeld hoe het niet moet. En ik vind dat toch zorgwekkend en vooral kwaliteitswinst, als dat dan boekhoudkundig, want zo vertaal ik het even, allerlei slordigheden heeft opgeleverd, hoeveel vertrouwen moeten we dan hebben in dat veel grotere district? Want het bekende punt, gemeenschappelijke regelingen, we staan er steeds verder vanaf. Er wordt ook gevraagd om in te stemmen met de zienswijze. We nemen niet eens meer een besluit. En dat is het lastige. En u bent de vertegenwoordiger, een niet te benijden positie als het beroerd gaat. Maar tenminste beroerd op het financiële vlak. Want dat vind ik echt.
De heer Hillenaar.
Ja, de zorg die hier geuit wordt dat we dit niet moeten herhalen met Kuik-Gravenmeel, die deel ik volkomen. Volgens mij, er is nog een opmerking gemaakt over de rampenbestrijding. Daar kijk ik ook even naar rechts. Dat is, uiteindelijk komt het erop neer dat niet werkzaamheden zijn die terecht zijn gekomen bij de brandweer en die we dus weer voor eigen rekening gaan nemen. Wat daar de precieze reden voor is. Dan kijk ik echt even naar rechts of jij dat weet. Maar
meneer Schijf, kunt u daar helderheid over geven?
Het is in feite hetzelfde wat de burgemeester al aangaf. Het heeft als dekking ook meegespeeld voor andere kosten binnen de brandweer. En daardoor worden deze kosten nu weer teruggebracht naar de gemeente.
Kunt u daar misschien iets duidelijker in zijn?
Mevrouw Eijers.
Ik kan het niet volgen. En volgens mij meer met mij.
Ik zag de heer Keskes ook de microfoon. En u heeft dezelfde vraag.
Nou, niet helemaal hetzelfde, maar ik denk dezelfde zorg. Dan zou het betekenen dat die kosten elders terugverdiend worden, weggestreept worden. Dan is het broekzak, vestzak. Maar er moet meer betaald worden en zien we dat dan terug bij het district? Ja, dat is eigenlijk dezelfde zorg die ik net heb.
Nee, er zitten, ik zal proberen uit te leggen, hoewel ik het zelf maar half snap, hè. Dat is altijd lastig. Maar er zitten twee, laten we maar zeggen, verborgen gebreken in die begrotingen achter ons van het district. Dat zijn de huisvestingskosten en dat is de AOV-capaciteit. Omdat we, hoe heet het,
de feitelijke kosten daarvan gedragen werden uit andere begrotingsposten, die onderuitpoting van kapitaallasten, zoals ik net zei.
Ik denk dat daar geen onduidelijkheid over is. Okay. Volgens mij gaat het nu alleen over rampenbestrijding nog.
Ja, 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 maar daar geldt in feite hetzelfde verhaal voor.
Oh, daar gaat hetzelfde verhaal voor?
Ja. Okay. Dus het is niet zo dat daar... laten we zeggen, daar hebben we in feite nooit voor betaald. Daar komt het op neer. En dat is geen taak die nu naar de regio gaat. De regio doet dat niet. Dus dat komt in die zin weer bij ons terug.
Zijn hier de vraagtekens mee verdwenen of zijn het er alleen maar meer geworden? Er komt weinig actieve reactie.
Maar laat ik zeggen, als we geliquideerd zijn, is er ook een dikke streep onder.
En ja, 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 als we maar bijbetalen. Meneer Kerskes, we gaan over op de tweede termijn. Want of zijn alle vragen beantwoord? Oké, dan gaan we over naar de tweede termijn. Begin op rechts, weer. Niemand? De heer Kerskes.
Ja, ik concluderend, en wat mij betreft hoeft het niet direct een C-stuk te worden, maar ik hoop dat de portefeuillehouder hier onze zorg meeneemt en nog eens uitdrukkelijk ventileert wat mij betreft bij het district, dat dit toch wel erg slordige zaken zijn die je eigenlijk bijna niet kunt verkopen. Inhoudelijk zit het met de brandweer goed, geen enkele zorg, maar financieel hoort het ook te deugen. En we worden er op een laat moment mee geconfronteerd. En ja, het zijn grote kostenposten, terwijl ons steeds voor is gehouden, efficiëntiewinst, kwaliteitsverbetering. Nou, dat baart mij in ieder geval erg grote zorgen en ik denk de collega's ook wel.
Iemand meer in de tweede termijn nog? Ja, Poel?
Nou ja, misschien kort. Ik denk dat de Kerskes het juist verwoordt. Maar ja, ik heb ook zoiets van, we kunnen er ook vrij weinig mee. Dus we zitten weer met het bekende puntje, puntje voor het blok, toch?
En als u dat ja, zo toestaat, dan blijft dat zo. De heer Kerskes gaf aan, het hoeft voor mij geen C-stuk te worden. Ik weet niet, raadsrijp in ieder geval, A, B of C-stuk. Een B-stuk wordt hier geopperd.
Ja, in feite, voorzitter, als ik mag, technisch gesproken is het een zienswijze die ik indien. En die zou misschien in de raad herhaald moeten worden, maar...
Nou, dan
oppert u... Of is voldoende dat die in het commissieverslag meegenomen wordt?
U oppert er een C-stuk van, of zegt het commissieverslag... Maar we hoeven er niet lang over te praten als het een C-stuk wordt, hè?
Ja, oké. Okay.
Lijkt me dat het compromis met deze gedachte genoteerd. Ik ga door naar agenda punt 9. Voorstel tot vaststellen van de brandveiligheidsverordening gemeente Kuik 2012. De heer Poel. Nee, ik was net nog op rechts begonnen, dus nu op links. Ik ga door. GroenLinks, D66. Eerst Groen. Nee. Niemand? Mevrouw Weijers.
Eén korte vraag.
Had ik toch op rechts moeten beginnen.
Ja. Is die conform advies VNG opgesteld of zijn er afwijkende keuzes? Dat is alles.
De heer Hillenaar.
Ik heb non-verbaal ja en nee geknikt. Dus ja, het is conform en nee, er zijn geen afwijkende keuzes.
En ik dank u wel. Ik zie inderdaad dat ik bij dit agendapunt over rechts had moeten beginnen. Dus maar toch. Ik ga door naar agendapunt 9a. Ingekomen stuk wat ook op uw tafel ligt. Op verzoek van de fractiepartij Partij van de Arbeid. En dan gaan we nu toch maar weer op links beginnen. De heer Poel.
Ja, voorzitter, het was natuurlijk ook deels procedureel bedoeld, want kijk, in de commissie Burger heeft mijn fractiegenoten daarop gewezen dat het nu terug te komen dat burgemeester Hillenaar daarover is gegaan. Want er was inmiddels ook bekend dat de brief van het startblok en dat een reactie had gegeven van de kant van burgemeester richting minister Leers. Dus het was ook bedoeld om daar zeg maar meer duidelijkheid over te verkrijgen, maar die hebben we inmiddels gehad middels die brief en stond ook al in de krant. Ik denk dat de burgemeester in de lijn van de eerdere motie, zeg maar, die door GroenLinks en Partij van de Arbeid is ingediend, heeft gehandeld door in ieder geval wel actie te ondernemen. Daarvoor dank. Dat wil niet zeggen dat wij graag zouden zien dat die actie verder zou gaan. Maar goed, u heeft dat in de lijn van de afgewezen motie niet gedaan. En dat is vervolgens de inhoudelijke vraag, misschien dat GroenLinks er ook nog op door zou gaan van. Maar dat is aan deze commissie om het sowieso in de raad te brengen. En dan is de vraag, dezelfde motie zal dan eventueel wat textueel aangepast moeten worden als we dat wensen. Want ik doe dat ook gelet op de actualiteit, want we hebben van de week een kabinet gehad wat gevallen is. En daar, zover als ik heb vernomen, is ook het immigratiebeleid en het uitzendingsbeleid is controversieel benoemd. Dus het zou op zichzelf een aanknopingspunt kunnen zijn. Ook omdat nu het toch blijkt dat het niet zozeer een ver van mijn bedshow is, maar het toch een dichterbij de bedshow is. Dus, maar goed, dat is ook het beproeven van deze commissie. Maar ook tot uit te geven richting burgemeester Hillenaar, dat in ieder geval de dank. Want wat hier wordt geschreven door het startblok, maar ook de mensen van de wijkraad, dat is ons natuurlijk uit het hart gegrepen. Maar dat had u al begrepen, gelet op de motie die destijds door GroenLinks en ons is ingediend. En door in ieder geval ook een groot gedeelte van de raad is ondersteund. Maar dat even als inleiding. En verder laat ik het aan de overcommissieleden om hierop te reageren.
Dank. Ik ga verder met GroenLinks, mevrouw Van Diemen.
Ja, ik kan daar natuurlijk bij aansluiten. In ieder geval bedankt voor in ieder geval de reactie die geweest is. Wat ooit een postbusmotie werd genoemd, komt toch dichterbij wat dat betreft. En in die tijd zaten veel partijen erin met van, dus een postbusmotie gaat ons niet aan. Hij gaat ons dus wel aan. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe mensen hierin staan, want ik zou heel genegen zijn dat wij hem gewoon nog eens een keertje voorleggen de komende raadsvergadering.
Met dank, de heer Kerskes.
Ik heb de motie in de tijd ondersteund en daarbij toegevoegd, inderdaad aansluitend op het postbusverhaal. Onze burgemeester moet straks die beslissing toch nemen. En zo vlug had ik hem niet eens verwacht. Ook van onze kant dank, want er is gehandeld conform wij dat graag zien, dat wel. Maar nou ja, ik laat het aan de oorspronkelijke indieners over om met een eventueel iets aangepaste motie nog eens terug te komen. En inderdaad, het landelijk tij is misschien veranderd, wie weet.
Bedankt. Heer Jacobs.
Dankjewel, voorzitter. Vooraf wil ik de burgemeester inderdaad danken voor zijn actie die hij ondernomen heeft richting Den Haag. In antwoord op deze brief zeggen wij, ik in privé, want ik heb mijn oor nog niet te luisteren kunnen leggen in mijn achterban. De generaal pardon verlenen is niet aan ons, het is voorbehouden aan de hogere overheid. En het is naar mijn mening sowieso de verantwoordelijkheid van de ouders van Lulaf en Laven. De ouders zijn immers naar Nederland gekomen met een verzoek om asiel. Klaarblijkelijk wordt het niet aan hen verleend op basis van onze rechtsgronden. En in de asielwetgeving zit de mogelijkheid om telken malen weer om uitstel of heroverweging te vragen. Dat zorgt er mede voor dat er situaties ontstaan als de onderhavige. Dus daar zou aangesleuteld moeten worden aan die asielwetgeving. Ook niet aan ons, dat hoort men in Den Haag dan op te lossen. En ik vind dat men hieraan niet de verblijfsvergunning mag verwachten. En door het uitbreiden van je gezin gaat men de problemen alleen maar groter maken voor zichzelf en voor de naaste omgeving. De directeur van de school die zou ik willen vragen of hij niet een actie op wil starten dat zodra deze ouders en hun kinderen het bericht krijgen dat men terug dient te gaan naar hun land van herkomst in hun dorp of wijk waar men gaat wonen. Deze actie zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit fondswerving hier en deze mensen daadwerkelijk op de nieuwe woonplaats ondersteunen met ontwikkelingswerk daar ter plaatse. Ik begrijp uit de brief dat deze ouders actief deelnemen aan het schoolprogramma. En wat men hier heeft geleerd, kan men elders in de praktijk brengen. Tot zover mijn reactie.
Met dank. De heer Schroen.
Ja, een korte reactie van mij. Ik kan zover weten al intern besproken hebben. We hebben dat niet officieel in de fractie besproken. Moet je er bij ons vanuit gaan dat wij ons standpunt niet wijzigen. Dat wil zeggen de verdeelde stemming. Om nog even in herinnering te roepen.
Met dank. De heer Gerrits.
Ja, ik denk dat onze visie het dichtst ligt bij hetgeen de heer Jacobs gezegd heeft. De problematiek is iets wat niet op het bordje van de gemeente ligt. Het is een landelijke zaak en Dus daar moeten we ons niet mee willen bemoeien. Ik wil in ieder geval wel, wat ook door anderen gezegd is, de burgemeester bedanken voor de brief die hij geschreven heeft, de actie die hij ondernomen heeft, naar de minister toe. Want die minister immers, die gaat daarover. En misschien dat in de toekomst je een andere coalitie krijgt die wat ruimer over dit soort gevallen denkt. In ieder geval, voor ons geldt voorlopig het volgende. Zolang er geen zicht is waar de overheid met deze kinderen naartoe zou willen, dan lijkt het ons logisch dat de gemeente Kuik niet haar medeburgers op straat gaat zetten. Dat is het belangrijkste uitgangspunt. Dat was het.
Bedankt. De heer Poel wil interroperen.
Ja, omdat meneer Gerrits heeft het over de minister en de minister van verantwoordelijkheid. Maar het meest actuele beleid op dit moment is dat diezelfde minister vanmiddag al aangaf dat hij zich niet zal houden aan afspraken die in het gedoogakkoord stonden. Dus die flexibilisering waar u op wijst, en dat is dus die actualiteit, die speelt in feite nu al, even los van dat er nog geen nieuw kabinet zit en verkiezingen, noem maar op. Dus die flexibilisering wordt al doorgevoerd en daar zou je dus ook als gemeente Kuik, even los daar verder niet over gaan, maar het gaat om dat je je niet onttrekt aan landelijke items, dat je wel degelijk een signaal kunt afgeven. En daar wordt ook om gevraagd, omdat dat ondersteuning kan geven aan de mensen die hier eigenlijk al vanaf het begin leven.
Nou, dat is precies wat ik eigenlijk met mijn opmerking bedoelde. Ontwikkelingen landelijk, die zijn wat onvoorspelbaar op dit moment. Maar kijk, je moet je eraan houden dat dit te maken heeft met landelijk beleid. En als dat landelijk beleid in ontwikkeling is, en terecht zegt de heer Poel dat, dan moet je zorgen dat die kinderen nu even hier in Kuik kunnen blijven. In ieder geval niet op straat worden gezet. Dus we zijn het eigenlijk, denk ik, zo'n beetje eens met elkaar. Even afwachten.
Met dank. Mevrouw Weijers.
Dank u wel, voorzitter. De fractie van het CDA heeft in de raad, zij het verdeeld, in meerderheid niet ingestemd met de toen voorliggende motie. De betreffende motie ging over het aanpassen van het beleid op landelijk niveau, waarbij we hebben aangegeven dat de minister gebruik kan maken van zijn bevoegdheid. Dat heeft hij ook al meerdere malen gedaan en wij vertrouwen erop dat hij ook met betrekking tot toekomstige casussen dat zou doen. Door het beleid nu wederom te projecteren op individuele personen en personen in de nabije omgeving, krijgen regels, hoe arbitrair dan ook, emotionele lading. Wij zullen goed luisteren naar de argumenten. Dit zullen wij in ieder geval betrekken met de voorbereiding naar de raadsvergadering toe. En met de brief kunnen we uiteraard van harte instemmen.
Met dank. Heeft u behoefte om te reageren? Is niet naar gevraagd. Maar ik vraag het u maar.
Nee, nou, er lag misschien één vraag die erop neerkomt van waarom zien we die brief nu pas? En dat stond u ook meteen in de krant. Dat is omdat u er ongeveer tegelijk om vroeg. Hè? Ik heb heel bewust gekozen voor de weg van de stille diplomatie, zal ik maar zeggen. En ik vind ook eigenlijk het wel een beetje jammer dat doorbroken is. Ik snap het wel, hè? Want je in de wanhoop probeer je zoveel mogelijk te mobiliseren. En die dadendrang, die snap ik wel als er zoiets gebeurt in je directe omgeving. Van de andere kant moet je ook realiseren dat diegenen die echt aan de knoppen zitten, het is een minister, die kan geen kant meer op zodra een casus echt helemaal openbaar in de pers uitgemeten aan de orde is. Dus dat vooraf even, dat is ook de reden waarom ik hem niet eerder aan u verstrekt heb. Dan toch even, want dit zijn, ik ben blij dat ik die minister niet ben. Dit is natuurlijk een afschuwelijk soort van besluiten. Omdat we volgens mij macro ons best iets kunnen voorstellen bij al dit soort regels. Dat het niet zo kan zijn dat iedereen naar Nederland komt. Maar als het een gezicht krijgt, als we die mensen kennen, als we weten dat het over jonge kinderen gaat, die hier in Kuik naar school gaan, die zich gewoon netjes gedragen, ja, dan gunnen we ze de wereld, zal ik maar zeggen. En in dat spanningsveld kom je dan gewoon keihard terecht. En dan snap ik ook dat iedereen er alles aan wil doen om zo goed mogelijk voor ze te zorgen. En die aanvechting, zeg maar, die herken ik ook. Ik heb wel, en dat heeft u in die brief kunnen lezen, een wat voorzichtiger afweging gemaakt. Want ik vind dat je in deze positie, en dat moet u zich als raad ook terdege van bewust zijn, echt moet voorkomen dat je valse hoop geeft.
Want zodra officiële instanties dat gaan doen die niet aan de knoppen zitten, ja, kan dat toch wel dat effect hebben. Ik kan er ook niet aan voorbij gaan dat, dat ze echt uitgeprocedeerd zijn. Hè? Dat er 5 rechtsgangen hebben gelopen. Dat is niet niks. En iedere keer nul op request, ook eentje in hoger beroep. En ik moet ook niet de pretentie hebben daar een betere afweging in te kunnen maken dan de minister. Maar goed, voor die weg, zoals ik gekozen heb, heb ik gekozen. Formeel is het zo dat daar nog een antwoord op moet komen. En dat hangende dat verhaal ze hier ook nog zitten. En dat er nog één ankertje is. En dat is dat ze nog, en ik begreep gisteren van de advocaat dat ze dat dan ook zouden moeten starten. Ik lees in de brief van het startblok iets anders. Maar dat ze dan nog zo'n artikel 64 procedure, dat is om humanitaire redenen. Dat betekent als er iemand ziek is. Dat is een titel die ze de afgelopen maanden hebben kunnen benutten vanwege de ziekte van het dochtertje. Nu zou het dan gaan om de vader. Maar dat blijft natuurlijk allemaal buitengewoon onzekere omstandigheden. En dan is eigenlijk de oproep aan de minister, ja, wat er moet gebeuren, dat is aan u. Maar totdat absolute helderheid is over de uitzetting, hou ze hier en hou ze op school. Dat is, en de discussie over het kinderpardon, dat vind ik een politieke. Een postbusmotie, ik vrees dat ik de naamgever ben van die van dat. Dat is het natuurlijk nog steeds. En ik bedoel daar ook mee, geen disqualificatie, maar het is niet iets wat wij in eigen hand hebben. We brengen hem dan naar een instantie die daarover zal moeten gaan. Dat is de Tweede Kamer of dat is de minister. Maar dat is aan u om te zeggen, dat vind ik wel of niet zinvol. Als wij daarvoor stemmen, houden ze niet hier. Hè? Ik bedoel, dat moeten we ook niet.
Met dank. De heer Schroen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aan de overkant werd het woord controversieel gebruikt, maar volgens mij is dat helemaal niet van toepassing op deze casus. Of hoe kijkt u dat? Hoe kijkt u dat tegenaan?
Ik ben niet demissionair, dus dat is niks controversieel. Nee, dat praten we langs elkaar heen, denk ik. Het ging eventjes over de vraag of wetgeving rondom vreemdelingenrecht, of daar controversiële aspecten aan zitten. En volgens mij is er gezegd van, nu het kabinet gevallen is, heeft de minister ook al laten weten dat hij zich niet aan allerlei dingen gebonden voelt.
Nee, maar waarschijnlijk gaat het verschil over uitvoering en over een nieuwe wetgeving die betrekking heeft over het kinderpardon. Maar dat is ook maar vanaf deze kant. Geen verdere op- of aanmerking meer?
De vraag is even hoe dit formeel nu verder. Kijk, ik bedoel, we hebben hier ook meningen beproefd. En dan zie je dat er, laat ik zo zeggen, in zijn algemeenheid geen wijziging is ten opzichte van het eerder standpunt. Ik heb proberen aan te geven dat er wel degelijk verandering. Even niet op die casus, hè, want dat heeft ook te maken met het controversiële. Ik bedoel, het beleid als zodanig, waarin dat, zeg maar, dat politieke beleid van dat pardon inpast, dat is aan het veranderen. Dat zou een reden kunnen zijn dat wij ter ondersteuning van meerdere burgemeesters die dat wel doen, dat we dat alsnog aan de orde brengen. Maar goed, dat zal ook een aanpassing van de motie behoeven. Nou, dat kunnen we, zeg maar, agendavrij, of noem je dat, itemvrij inbrengen. Of je doet het aan de hand van dit, dat je dat in de raad brengt. Maar goed, dan breng je de casus weer dichterbij. En dat is misschien niet de bedoeling. Dus dan zouden wij hem, zeg maar, itemvrij of agendavrij een aangepaste motie. Maar wellicht dat we van tevoren daarin wat rond kunnen sturen. Dat er toch wellicht mogelijkheden zijn dat mensen daarin wat anders denken. Maar dat heeft ook te maken met de formulering van onze kant. Maar daar moeten wij ons over buigen.
En wat is daarmee de conclusie?
Dat wij als indieners van die motie even kijken welke aanpassingen dat wij doen, dat we dat voorleggen en dat we dat agendavrij gaan agenderen voor de raadsvergadering, als wij dat.
Want op zich kan het wel geagendeerd worden, alleen de kent de inhoud niet. Ja, vreemd van de agenda kan ook ter plekke ingediend worden. Is dat de route die u dan kiest? Prima, dan is die conclusie, zijn we het daarover eens. Dan ga ik door naar agenda punt 10. De toezeggingenlijst. Heeft iemand op- of aanmerking? Mevrouw Eijers.
De bovenste, 40-2011, vroeg ik me af of we die gehad hebben.
De vraag of dat...
Erbij staat afgewerkt ja.
Kan iemand daar antwoord op geven? Nee? Dus er wordt de opmerking gemaakt dat ja nog niet, en nog niet afgevoerd mag worden. Was dat de enige opmerking? Verder op...
De onderste, 4/2012, die staat ook op afgewerkt, maar die moet nog in juni komen. Dus.
Wordt wel in de planning opgenomen, maar wordt ook afgevoerd?
Ja.
Oké.
Dat wel.
Verder opmerkingen? Niemand verder? Dan sluit ik hierbij deze vergadering. Dank voor uw inbreng en wel thuis. En even...